Dames en heren, welkom bij een nieuwe Convo Talkshow. Mijn naam is Defano Hove en we zijn natuurlijk live vanuit de Red Bull Studios Amsterdam. En like always with Yuki Christus, Armin Shah en de gast van vandaag, Nathan Moscovici.
Hey! Tevens ook Fano's manager. Heel grappig dit.
Grappig, hey. Hilarisch. Ja.
Super grappig.
Nu kan ik hem alles vragen wat ik ooit wil vragen zonder dat het raar is.
On the spot.
Hoe vind je hem als manager? Ben je blij met hem als
ik
manager?
Ik ben blij, man. Ja.
Oké, okay, ja, nee, heb ik wel vaak gehoord.
Als de camera's zo uitzenden, kan ik gewoon niet uit.
Nee, ik heb vaak gehoord van hem dat hij wel blij is. Hij zegt, je snapt geld.
Dat is wel zo, ja.
Ja. Gewoon kijk, als je gewoon... Ja, geld is gewoon...
Jij gaat niet nuanceren hoe hij zijn, maar jouw mening.
Ja, nee, precies. Nee, maar
ik vind het wel hard eigenlijk.
Ja, precies. Ja. Nee, maar hij snapt geld. Geld snapt hij sowieso. Dus geld, als je het uiterste uit iets wil halen... Dan is hij wel de extreme vorm daarvan,
ja,
zeg maar.
Ja, man. Nice.
Ja. Maar oké.
Ja. Hi.
Ja, hier zijn we.
Hoe was je weekend?
Ja.
Wow, hoe was mijn weekend? Mijn weekend is lately gewoon dat ik eigenlijk urenlang, dus echt zo naar mijn pasgeboren dochtertje aan het kijken ben.
Gefeliciteerd.
Thanks. Gefeliciteerd. En het was niet van dat wil ik nu even mentionen of zo, maar dat zijn nu een beetje mijn weekenden. Want dat is gewoon redelijk vrije tijd. En ik probeer wel echt, ik wil dat niet missen, dit stadium waarin elke week je verandering ziet, zeg maar. Dat is mijn angst, zeg maar, met werken de hele tijd. Dat ze opeens drie is of zo.
Weet je. Dat ze loopt en dat je dat hebt gemist.
En dat je gewoon die vader bent van die er niet was.
Heb jij dat meegemaakt? Dit gaat zomaar diep, man.
Ja, gewoon een gestrekt been. Je hebt een vader gehad, Bram Moscovici, voor de mensen die niet weten. Ja. Die wel echt gewoon een van de grootste, bekendste advocaten van Nederland-België was.
Ja, klopt.
En ik neem aan dat je dat alleen hoort als je vaak werkt.
Dus. Ja, hij was gewoon wel minimaal even druk als ik nu ben. En dus zelf voor kies om hoe druk ik wil zijn. Maar hij deed dus hetzelfde, zeg maar. Hij was er wel gewoon in zijn... weekenden en andere momenten was hij er gewoon vol. Maar ik heb helaas wel een beetje het verkeerde voorbeeld gehad... dat ik aan tafel zat als kind te eten en dat hij werd gebeld. En dan hij moest uiteraard met zijn type cliëntelen ook weglopen dan.
Ja.
En als een artiest belt en het is een spoedje... dan loop ik wel weg van tafel. En ik wilde vroeger nooit zo worden, maar dat ben ik nu opeens wel. Zeg maar.
Ja. Ja.
Maar ja, verder gewoon in je spare time moet je gewoon met je familie zijn... En, dus dat is een hele diepgaande antwoord op jullie vraag wat ik in het weekend doe.
Nou, begon met het weekend en
dan verder een paar biertjes of zo.
Ja, zeker. Zeker. Okay, nice. Ik probeer elke dag een beetje te drinken.
Hoezo? Om het te compenseren?
Ik kan niet meer heel heavy uit of zo. Ja, dat ik echt om 7 thuis kom en dan ligt jouw dochtertje daar. Dat vind ik gewoon te random.
Ja.
Dus ik probeer dan nu heel vaak een beetje uit eten te gaan en dan daar...
Een goed wijntje uit een goed jaar.
Ja, ik ben opeens gewoon echt vader geworden. Zo.
Ja. Ja. Gewoon, je moet meekomen naar verhalen, man. Wordt wel goeie.
Ja, ik ben er zeker bij.
Oh ja? Oh,
ik kan dus op bepaalde evenementen en gelegenheden... kan ik al ver van tevoren een soort application bij mijn vriendin indienen.
Mm-hmm.
Dan ben ik weg. Zo.
Ja, dat is de life. Oké, nice, man. Ja.
Wauw. Maar was dat voor haar ook wennen natuurlijk? Want management is 24 uur werk. Eigenlijk, je hebt niet echt per se vrij. Dus was het ook wennen van, als je gebeld wordt, dan moet je echt weg.
Voor mijn vriendin bedoel je?
Ja.
Het was zeker voor haar wennen. Aan de andere kant, ik ga nu iets van 6,5 jaar met haar. En zij was er eigenlijk wel bij toen het echt soort van echt heel erg druk werd.
Ja.
En dus ook nog heel kort daarvoor. Dus zij heeft soort van die shift heel erg meegemaakt. Daardoor, dat hoor je toch altijd, daardoor weet ik ook zeker dat zij... Mijn droomvrouw is, omdat zij daar ook echt helemaal in beginsel was.
Ja.
Zij heeft dat ook zelf geleerd om mee om te gaan. Ja. Maar ja, het wel tot overmaat van frustratie natuurlijk heel vaak.
Heerlijk.
En die discussies zijn normaal, maar ik denk dat geen enkele vrouw of man dat heel erg accepteert. Zeg maar, van, oké, je mag de hele tijd werken.
Ja. Nee, natuurlijk.
Okay.
Welk hair product gebruik je?
Ja, ik keek ook van zijn zit al goed.
Ik heb fucking dik haar en ik heb dit kapsel ooit gehad. En ik moest altijd 2-3 dingen erin voordat ik het zo kreeg. Dus ik vroeg.
Ik zit dus na te denken. Het is in ieder geval een merk wat je gewoon alleen bij een kapper kan kopen. Dus zo'n soort van segment hoger. Maar het is, super triest, ik weet het niet.
Maar je weet het gewoon niet.
Nee.
Oh, ik dacht, hij wilde geen promo maken.
Ja, dat wil ik wel. Vind ik leuk. Als ze me daarna dan mailen, zeg maar. Dan
factuurtje.
Dan kan ik eindelijk een keer zelf die advertentie. Ja, 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 ja. Maar nee, oké, okay, fuck it, ik weet het niet.
Nee?
Shit.
Ga je laten vragen. Maar het is gelijk op die guy die Captain America speelt. Weet die man?
Ken ik niet.
Ik weet niet.
Die guy, hij is wel grappig. Maar hij heeft ook mooi haar. Hij is gewoon dik en bruin. Zelfde
body ook? Zelfde
nee,
chest.
Dat niet. Oh, zeker nee. Niet. Ah. Maar je nee, komt maar
het
er
mat.
Wel.
De meeste mensen die het kapsel hebben, dan is het heel erg glad, toch? Dan hebben een soort gelpot. Maar ja, ja, ja. Mat, zeg maar,
ja.
Gewoon...
Maar dat, ja. Ik had dus vroeger als... Ik wil 14 jaar had ik dus echt gewoon gel in. En dat werd dan hard en glanzend. Ik vond het toen heel hard. Ik weet niet waarom. Ik hoop dat ik dat nooit meer in mijn leven ga denken. Maar toen wilde ik dus nooit meer daarna terug. Toen heb ik gewoon een soort crampje. Ja, het is gewoon grijze.
Ja, mat. Het moet mat zijn. Dat ziet er natuurlijk uit. Ja,
man. Wow, niet maar gedacht dat de OFSA zo...
Nee. Maar ja, nice, we gaan ook eens delen in de regionen. Ja. Nou, dan gaan we even naar het begin. Hoe en wanneer ben je begonnen met managen?
Ik ben, dus ongeveer 6,5 jaar geleden, denk ik nu, bijna 7 jaar, ben ik eigenlijk redelijk plots ingerold, omdat ik kwam van het Barlees gymnasium. Ik wil even erbij mentionen het gymnasium. Maar ik keek echt alles af.
Hoogste wat je kon hebben op middelbare
school. Je keek alles af?
Ik keek echt alles af. Dat durf ik ook nu gewoon voor uit te komen. Ja, en,
maar het is wel gelukt.
Ja, het is wel gewoon gelukt. Maar het afkijken, daar was ik gewoon echt heel succesvol in. En ik kon ook wel een beetje, maar ik was wel gewoon die 5,5 guy. Mm-hmm. En ik kwam toen op het Barlees, kwam ik Geza Wijs tegen, acteur. En hij zat 6 jaar boven mij. Dus hij ging zeg maar net weg toen ik er net op kwam. Mm-hmm. En ik was met hem bevriend geraakt. Hij was toen ook al enigszins bekend. En hij deed altijd gewoon super lief. Wat ik heel hard vond aan iemand die ik toen heel bekend vond. Maar wel gewoon tegen een brugpieper gewoon chill deed.
Maar hoe kwamen jullie in contact? Hoe kwam de 6e klasse met een 1e klasse in aanraking?
Ja, letterlijk gewoon... hij is gewoon bij de kluisjes of zo, zeg maar. En hij was gewoon een van de weinigen die al zoveel verder was. Terwijl ik echt met mijn rugzak die bijna achterover viel. Mm-hmm. Ja. Zo daarbinnen kwam die gewoon heel leuk en vriendelijk deed en je begroette. En toen, hij gaf toen ook al van die feestjes, klassefeestje. En toen ben ik een keer in de Paradiso. Dan voelde ik me echt zijn beste vriend al. En toen ben ik soort van helemaal naar hem toegelopen aan het podium zwaaien. Hey, guys.
Op je 13e keer in de Paradiso?
Ja, zeer zeker. Zeer zeker.
Wow.
En, okay, en toen, hij gaf toen echt net zijn feestjes daar. En, en dat kon natuurlijk super ongemakkelijk worden. Maar in plaats daarvan zag hij mij en toen liet hij me zo mee backstage. Het was mijn soort eerste ervaring in die scene. En ik vond het helemaal geweldig. En daar is gewoon
vriendschap.
2013.
Nee, daarvoor. Hij was het in de eerste.
Ja, ja 2013.
Ja, nee,
in de eerste klas, bro.
Oh, wow. 2006?
Nee, ja, dat denk ik. Ik ben nu 26.
Ja.
Dus...
2006, 7?
Niet goed in de overheden.
2006, 2007.
In de eerste van mijn... Ja, ik, ja zoiets. Ja,
2006. Ja. Oh mijn god, zat je 2006 in de eerste? Wauw!
Hij is 26.
Oh ja, dit zei je net, ja.
Ja. Ja.
En daar ontstond gewoon een vriendschap uit. En toen ben ik hem gewoon blijven spreken. En daarna, toen ik een beetje klaar aan het zijn was bij het Barlees en een studiekeuze moest doen, ben ik voor bedrijfskunde gekozen aan de VU. Wat volgens mij iedereen ook die niet weet wat hij wil, maar wel wil ondernemen. En dat heb ik gewoon 1 jaar gedaan. Maar in datzelfde jaar heb ik gewoon de moed verzameld om Geza gewoon te vragen van... joh, laat mij gewoon shit voor je doen. En hij was volgens mij, want hij draait ook als DJ en hij was heel erg ontevreden bij zijn toenmalige agency.
Want even terug, want werd het jou niet een beetje in de schoot geworpen om rechten te gaan doen? Want je vader natuurlijk.
In de schoot geworpen is gewoon nog lief gezegd, zeg maar. Het werd
daarom,
wel.
Ja.
Maar het, daarmee doe ik misschien mijn vader tekort. Hij heeft dat nooit verplicht, maar hij zei wel, ik zou het heel leuk vinden. Hij kwam met die mentale pressie, zeg maar.
Maar zit ook een beetje in de familie, toch, volgens mij, of niet?
Ja, letterlijk gewoon die hele kant van... Nee, sterker nog, mijn moeder is ook zelfs jurist. Dus gewoon super juridische family. Ja. En het werd niet verwacht, maar het zou wel worden gewaardeerd als ik dat ook zou doen.
Ja, ik krijg geen bullshit contracten dus.
Nee, zeker niet. Nee, maar hij, nou op zich is dat ook wel een mooi bruggetje, want dat speelt rond diezelfde tijd. De reden dat ik er definitief niet voor heb gekozen, was A, omdat ik gewoon niet kon studeren. Gewoon te afgeleid, ik ben veel liever iemand die gewoon autodidact dingen gewoon zelf oppikt. En ook omdat het punt dat mijn carrière startte, was letterlijk het punt dat die van mijn vader werd beëindigd. Met gewoon heel veel negatieve bombarie in het nieuws. En of wat nou terecht of onterecht was en wat iedereen daarvan vindt, dat was voor ons als familie zo'n bizarre impact. Dat er ook letterlijk, durf ik gewoon wat zeggen, opeens gewoon geen geld meer was. Dus ik werd heel erg in dat ondernemende geduwd van oké, now you gotta go, zeg maar. Mm. Dus waar ik heel blij mee ben, want dat heeft mij echt helemaal aangezet destijds om gewoon ervoor te gaan.
Wat was
en dat was ook
nou,
een reden om niet eerst te gaan studeren een aantal jaar.
Wat was dat ding nou? Er was iets met dat het dat een soort raad, juridische raad of zo, je vader had geschorst of zo.
Ja, hij is gewoon geschrapt van het tableau, heet het volgens mij. En dat houdt in dat je gewoon, je hebt gewoon een orde van advocaten.
Ja.
En die bepalen of jij verder mag. Wat ik een beetje een redelijk sceptisch systeem vind. Want dat zou inhouden dat, weet ik veel, als je profvoetballer bent, dat andere profvoetballers mogen besluiten. Ja, jij mag in de game blijven.
Ja.
Dus het is niet helemaal fair. Maar ja, anyway, dat is toen gewoon gebeurd.
Maar dat was voor jou het laatste druppel van, als ik dan ooit dacht aan rechten, dan is dit in ieder geval een reden om dat niet te doen.
Ja, of überhaupt gewoon studeren. Want ik had gewoon die tijd niet meer. Ik moest gewoon geld gaan verdienen. Mm. En ik dacht van, ik ben al niet een soort studiebol. Mm. Ik ga gewoon nu ondernemen. En met mezelf voor de geest houden dat ik altijd nog kon studeren. Maar je weet daar wel het antwoord op.
Ja. Ik heb het nog steeds in mijn geest.
Ja.
Nee, maar dan heb ik een vraag. Hè. Want kijk, zeg maar, jullie waren dan niet een normale familie. Jullie verdienden daar wel. Maar dat moet je dan onderhouden. Wat ging jij doen om geld te verdienen om dat te onderhouden? Want dat is meer dan een huur van 800 euro, neem ik aan.
Ja, maar hoe bedoel je dat te onderhouden? Zeg maar gewoon ook,
gewoon de levensstijl.
Ja, nou ja, goed.
Hij is gewoon jong. Ja. Ik ben niet echt mee bezig.
Ik was toen, 18, 19. Ik dacht toen niet van, oké, ik wil precies nu hetzelfde leven als ik kon leven als kind van ouders die gewoon, gewoon goed geld verdienen. Alleen, ik dacht eerst van, oké, laat ik zelf leren rond te komen. Dus ik ging ook toen net uit huis. Het viel allemaal samen.
Yeah.
Op een destijds negatieve manier, maar achteraf heel blij. Want je hebt af en toe gewoon zo'n vuurtje nodig dat je moet, toch?
Ja. Ja.
Dat je helemaal geen tijd hebt om te twijfelen. En dat was dit. Nou, dus ik en toen ben ik gewoon een jaar lang een soort loopjongen van Geza geweest. En hij ging toen net naar, volgens mij, of een half jaar daarna naar Expeditie Robinson. En toen was dus mijn eerste artiest gelijk heel lang weg.
Yeah.
Toen ben ik volgens mij gewoon langs allemaal clubs gegaan. Want het ging met name toen voor zijn DJ-carrière. Gewoon fysiek naar clubs, niet weten dat e-mail bestond. En gewoon zeggen, yo, boek deze artiest. En ik liep er gewoon binnen. En daar kwam ik helemaal niet heel veel uit. Dus ik kwam toen terug. Toen ging ik soort van dat evalueren met Geza. En die was alleen maar gewoon aan het glunderen. En toen dacht ik van, waarom? Want ik heb niet echt iets heel veel voor je gefixt. Maar hij zei van, het is voor het eerst dat er gewoon iemand voor mij rent. Weet je wel? Hij had gewoon het gevoel dat iemand echt wat wilde bereiken. En toen mocht ik ook zijn agentschap overnemen.
Ja.
En toen werd ik echt in het diepe gegooid. Want dan moet je opeens papierwerk en contractwerk. En dan moet je gaan onderhandelen. Dat is anders dan een DJ-booking afronden.
Mm-hmm. Ja.
En dat was eigenlijk soort het hele initiële begin van.
Ben je die tijd vaak tegen de lamp gelopen? Want ja, je komt nieuwe dingen tegen. Of bij wie kon jij aankloppen van, hey, of deed je alles zelf?
Ik deed echt alles zelf. En ik had ook heel erg zo'n soort bewijsdrang naar mezelf, dat ik dus niet, zeg maar, wilde uitwijken naar een soort netwerk. Althans, heel veel mensen denken dat mijn vader me hier heel erg in kon adviseren, maar hij
juist
was
niet.
Nee, juist niet. Nee, en sterker nog, hij was een strafrechtadvocaat. Dat is niet, zeg maar, het papierwerk wat je hiervoor nodig hebt, zeg maar. Gewoon, dat is echt wel een andere tak van sport. Dus ik heb het gewoon helemaal zelf willen leren en moeten leren. Dus ja, zeer vaak op mijn bek gegaan.
Yeah.
Maar dat is alleen maar goed, zeg maar.
Aan welke bron had je dan het meest waar je informatie kon opzoeken? Misschien een vriend, misschien een site, misschien een boek. Waar had je in het begin het meest aan?
Nou kijk, er zijn maar een paar dingen echt, denk ik, echt theoretisch. En dat is gewoon het echt papierwerk.
Mm-hmm.
Want kijk, nu, anno nu, kan je voor echt soort van zwaargewicht deals, kan je, als je een paar dingetjes niet snapt, want nog steeds, ik heb geen rechtsstudie gedaan, kan je uitwijken naar gewoon een jurist. Alleen toen moest ik helemaal echt alles zelf. Dus ik heb toen gewoon dat op Google gewoon opgezocht en gewoon daarvan dingen geleerd. Maar de rest aan überhaupt de kern van het vak management is gewoon, komt vanuit jezelf. Het is gewoon echt logisch nadenken en ook een spel kunnen spelen met de partij waar je een deal mee wil maken. En het is veel meer dingen die je niet echt soort van überhaupt theoretisch kan opdoen. Dus dat was echt gewoon doen. Gewoon mezelf in het diepe gooien en met een of andere, toen dus een productiejurist moeten onderhandelen over een filmrol. die je totaal niet serieus nemen als je daar met drie, soort drie baardsprieten binnenkomt en echt gewoon 19. Ja. Maar gewoon grote bek hebben. Okay. Dat was wel misschien het...
Veel bluffen, denk ik, hè?
Ja, heel veel bluffen.
Want weet je nog misschien wel, wellicht het eerste wat je hebt soort van binnengehaald, of de eerste onderhandeling, waarvan je echt zei van, hé, dit is echt huge?
Een grappige vraag. Ik denk dat was... Maar bedoel je, zeg maar, money-wise?
Ja, of ook. Of gewoon dat je dacht van prestatie-wise of money-wise. Of dat je gewoon dacht van, hé, wow, dat ik deze heb gefixt. Het is wel lijp eigenlijk of zo.
Nou ja, kijk, het eerste wat in me opkomt, dat zal wel schijnbaar hetgene zijn wat mij dus is bijgebleven. Dat was een hele grote soort ethos-campagne voor Manuel Broekman. En dat was dan met Ahold, moest je gaan onderhandelen van Albert Heijn. En dat was echt heel heavy. En toen was volgens mij echt pas drie kwart jaar bezig. Maar wederom, wat we net bespraken, gewoon grote bek. En dus niet laten merken dat je pas drie kwart jaar bezig bent. Dat je al gewoon ook gewoon terug durft schreeuwen en zo. Nou, dat hebben wij nog heel vaak af en toe. Dat sommige partijen moeten we na. Maar dat was gewoon wel heel sick. En daar kwam ook opeens echt een beetje, budgetvrij uit die management fee. Dat ik gewoon echt kon nadenken, oké, nu moet misschien naar een kantoortje of zo.
Oh, dit deed je allemaal nog vanuit huis?
Ja, man. Ik ben gewoon echt begonnen met gewoon letterlijk een laptop en mijn telefoon.
En hoe weet je... Je moet ook een soort van knowledge hebben van... Oké, hoeveel kan je vragen en hoeveel kan je... Had je niet gewoon soms dat je zegt van... Ja, ik wil 10.000. En dan denk je van, ja, als het 5.000 is, score. En dan dat ze opeens zeggen, ja, is goed. En dan krijg je echt van,
oh, wow.
Oh, shit.
Ja, nee, maar
hoe zie je die balans,
dit, zeg maar. Dit is echt kut, man.
Ja, maar het is grappig wat jij zegt. Want in principe is dat wel de manier hoe je naar een soort van soort referentiekader...
Maar ik creëer zelf als manager, zeg maar. Want er is niet ergens een boek waarin staat van... Nou ja, als je dit hebt, dan kan je over dit vragen.
En dat is nog steeds zo, hè. Als er gewoon iets van een aanvraag, whatsoever... Of het nou een campagne of een rol of een deal binnenkomt... Dan is het nog steeds op gewoon je gut feeling... En nadenken wat jij en de artiest het waard vinden. Mm-hmm. En iets terugkoppelen. En dat kan ook iets zijn wat gewoon persoonlijk is. Bijvoorbeeld dat de agenda zo lang dicht moet zijn... waarvoor we rekening moeten houden met dat er misschien andere klussen binnenkomen... die we dan moeten afzeggen. Je bent gewoon allemaal... Dus het is wat jij zegt. Het staat niet zeg maar op internet van dit zijn de bedragen die je kan.
Ja.
Het is gewoon een soort vrije marktwerking.
Ja.
Maar inderdaad, in beginsel kom je erachter... doordat ze gewoon echt schreeuwen van... je bent niet goed in je hoofd. Wat denk je wel niet? Denk je, oké, iets lager.
Ja.
En zo kom je uiteindelijk op wat wel realistisch is.
Dat ik daar kom. Ik kreeg alleen te snel dat ik dacht van... kaders.
Dat is het enige wat je niet wil. Want dan weet je dat je te laag hebt ingezet.
Nee, maar ik weet niet. Zeg maar, ik vraag altijd Fano. En toen zei hij een bedrag, dacht ik... nee, maar dat is gek om te zeggen. Dus ik ging veel lager. En als dat ik zeg, dat die chick zegt gewoon van... oh ja, wat plan we in. Dacht ik, what the fuck, man. Ja, dus er moet een handeling komen. Er moet een dingetje komen, handleiding.
Ja, en kijk, je kan sowieso altijd beter iets hoger inzetten. Dat je gewoon ruimte hebt om te zakken. Ja. Zeg maar, snap je? Want als je inzet op waar je op wil eindigen, dan kan je daarna alleen maar zeggen van ja...
Je hebt weinig speelruimte.
Dit is het, ja. En dan kan die deal klappen daardoor. Terwijl je gewoon... Je moet altijd... Ik zet nog steeds af en toe een beetje overdreven in.
Ja, ja. Zeggen jullie dit?
Deze man zet echt altijd overdreven in, bro.
Ja, maar gewoon puur kijken wat er gebeurt. Ja, precies wat jij zegt.
Dit bliepen we er ook voor de rest uit.
Ja, ja, shit. Iedereen. Ja, toch?
Maar wat dreef jou? Want zoals je al zei van... je rende vaak voor die mensen, maar... Wat was die drijfveer? Wat was je goal? Of was het gewoon meer in het moment dat je zo erg fanatiek aan het managen was opeens?
Ik denk dat ik er gewoon achter moest komen dat ik, waar ik ook echt dankbaar voor ben, het geluk heb gehad dat ik in iets ben gerold wat me wel ook echt goed lag. Want nogmaals, het is dus niet iets wat je uit een studie haalt. Het zijn een bepaald soort mensen, een bepaald soort denkwijze, denk ik. En ik denk dat gewoon bij mij from scratch gewoon voelde van... wow, dit is wat ik moet doen. En in beginsel ben je gewoon echt aan het werk voor het talent... en daarna voor de talenten, als het een beetje uitbreidt. En daarna pas ga je nadenken over van... oké, maar wow, ik heb wel een kantoor nodig... want ik moet echt nu een stagiaire gaan aannemen.
Ja.
Maar die kan niet bij mij in mijn slaapkamer gaan zitten, zeg maar. Dus ik ben heel spastisch, is bij mij eigenlijk het... De omzet van soort manager spelen naar echt eigen bedrijf opbouwen gegaan, zeg maar. En ja, het ging gewoon goed. En daar moet je ook natuurlijk op heel veel fronten geluk mee hebben, weet je wel. Gewoon carrière boost. Maar als het je gewoon ligt, dan kan je jezelf steeds beter maken. En dat is nog steeds aan de gang. Ik ben 26, weet je wel. Dus ja, als je er lol uit haalt, je denkt dat je er wel goed in kan zijn, dan heb je geen enkele reden om te twijfelen of je dat verder wil zetten. Zeg maar.
Ik had in een eerder interview gezien dat je zei dat je controlfreak bent. Hoe kan je dan een management...
Zit er hier trouwens twee.
Ja. Ja. Hoe kan je dan dingen uit handen geven? Hoe lukt dat jou?
Ja, heel lastig. Gewoon heel lastig. En dat heeft er ook al voor gezorgd dat ik eigenlijk veel te lang door ben gegaan in mijn eentje. Mm-hmm. Dat ik wel echt tegen een soort van burn-out aan zat. Dat is wel een heel hip woord om nu te gebruiken. Maar ik denk wel dat dat het is. Wat ik toen voelde. Gewoon, ik kon niet meer goed nadenken. Omdat ik dus echt dacht van nee, ik moet gewoon in mijn eentje. En de artiesten willen ook met mij werken. Weet je al zo. En een soort totale angst om te delegeren. Alleen na een tijdje kreeg ik het dus zo druk dat het zelfs de kwaliteit van mijn werkzaamheden ging afnemen. Dus toen werd ik gewoon geforst van oké, ga je dit echt aanhouden en gewoon heel soort narrig zijn? Of ga je gewoon openstaan voor mensen in je team en andere meningen? En zo is het eigenlijk een beetje gegroeid. En dat is natuurlijk gewoon nu zou ik nooit meer daarin willen wisselen. Want we kunnen veel meer bieden aan een artiest. Ja. Alleen je moet dat echt zelf even als control freak hard onder ogen komen, zeg maar.
Maar even terug een beetje naar het begin. Ja. Want hoe is dat? Hoe ging het balletje rollen? Want je bent dus begonnen met Geza. Ja. Dat was gewoon de nummer 1. En hoe is dat balletje gerold naar meerdere mensen? Was Manuel de tweede? Of?
Ja.
Manuel Broekman.
Manuel Broekman. En die is en was beste vrienden van Geza. Dus dat was wel een soort 1-2'tje. Die was toen ook opeens helemaal aan het exploderen. Omdat hij gewoon een super knappe guy is. En die, dat is een soort totaal warhoofd. Dus Geza zei al heel snel van, kijk, deze gast heeft echt hulp nodig. Want die doet maar wat, zeg maar. Dus dat ging vrij snel. En daarna kwam volgens mij Sigrid ten Apel erbij, actrice van Penosa onder andere, dat meisje. En toen was ik opeens een soort van mini acteeragentschap. En dan ga je nadenken, oké, maar leuk, maar hoe werkt het dan precies? En wil ik wel alleen in deze branche blijven? Want niet om die branche af te doen, alleen het is, als je het vergelijkt met de muziekindustrie, als agent, als manager, heel boring. Want je bent alleen maar bezig met papierwerk. Want een castingbureau belt jou gewoon en die zegt, kan deze acteur of actrice komen casten? En dan is het ja of nee. En daarnaast gewoon, oké, dit is bedrag, papierwerk, that's it. Je kan niks als manager creatief bijdragen aan de persoon van de acteur, want hij vertolkt iets anders, niet zichzelf, zeg maar. Ja. Dus je kan hooguit een beetje over zijn Instagram nadenken. Maar dat, ik vond dat dus niet heel niet spannend genoeg om dan helemaal daarin te blijven. Dus ja, dan ga je al vrij snel een beetje soort luisteren, letterlijk en figuurlijk, naar gewoon de muziekindustrie. Waar je natuurlijk als manager wel echt in elk front ook creatief heel erg goed kan meedenken. Mm-hmm. En eigenlijk toen kwam Jorik op mijn pad. En die kende ik al, van letterlijk het niet binnenkomen in clubs allebei. Mm-hmm. En wij gingen gewoon dan voor de deur gewoon zuipen en dat was dus gewoon echt super vriendschappelijk. En
welke club was dat?
De meeste keren kwamen wij niet binnen in de Jimmy Woo. maar ook gewoon in best wel shit dat we ons best wel een soort van aangeslagen voelden. Dat we zelfs daar niet binnenkwamen.
Bubbles.
Ja, nou letterlijk gewoon, gewoon een kleine cooldown surprise bar.
Maar waarom niet?
Ja, omdat wij toen, trouwens, ik moet wel even soort in de tijd praten. Toen waren wij dus echt wel een stuk jonger weer. Hè? Ah, okay. Toen waren wij gewoon ook iets van 14 of zo.
Wat? Ja. Bro, wat voor leven hadden jullie dat jullie op 14 dan de club willen? Wat?
Ik denk echt dat, want hij is 2 jaar jonger. Ik denk echt dat ik toen maximaal 16 was en hij dus iets van 14. Mm. Ja, maar hij gaat sinds zijn eerste paar maanden al uit. Het is Jorik. En dus er was al een bepaalde vorm van vriendschap. Daarna hebben we elkaar een tijdje niet gesproken. Niet om bepaalde redenen, maar gewoon uit elkaar. Ja. En toen opeens, toen ik managertje aan het spelen was, was hij dus rappertje aan het spelen, om het zo te zeggen. En toen had hij volgens mij net meegedaan aan
Cypher.
Aan Ali B op volle toeren.
Oh.
Belde Jorik mij op een dag om gewoon te gaan lunchen als vrienden. En toen is eigenlijk daar een beetje ter sprake gekomen. Ik kon toen opeens ook al met mijn ervaring wel uitleggen dat ik wel een beetje de know-how kende. En dat ik de muziekindustrie wel een leuke uitdaging vond. En dat is toen op een gegeven moment zo er gewoon ingerold. En vanzelfsprekend was Jorik en zijn carrière ook mijn soort explosie in de muziekindustrie. Want echt een paar maanden later was al het New Wave kamp op Schiermonnikoog. En ik heb toen echt... want het was niet dat hij toen heel erg veel aan zijn carrière deed, zeg maar. Ja. Hij moest dat wel nog echt even leren. Dat, hij was ook nog wel veel met andere dingen bezig. Maar ik had gewoon met hem overlegd dat wat er ook gebeurde... Hij zou naar het kamp gaan, niet het afzeggen last minute... en gewoon op elke tune springen en gewoon zich... Dat laten zien.
Oh, jij was dat dus.
Nou ja,
hij zat letterlijk bij op elke tune.
Ja. Ja, gewoon, hij heeft daar wel echt zichzelf laten zien.
Ja, ja, ja.
En nou ja, in principe is natuurlijk de rest met drank en drugs en zo geschiedenis daarna. En dat ontplofte zo bizar hard dat ik ook toen echt gewoon als een maleier mezelf moest bijscholen om mee te kunnen groeien. Want je wil dus niet dat, zeg maar, wat best wel veel bij zijn conculega-artiesten gebeurde, dat al hun day one homies opeens werden ingereld door de toenmalige serieuze managers en de oude volwassen gasten en partijen.
Ja.
Ik dacht, dat gaat mij niet gebeuren. Dus ik had toen weer een soort van autodidact pressie van ik moet nu... je gaat opeens... een paar maanden na drank en drugs kwam die Duitse versie uit. Moet ik opeens met Duitse partijen gaan praten. Yeah. Over. Dus je wordt echt erin gegooid. En,
Ik snap wat je bedoelt. Je zag gewoon van om je heen van... Hey, opeens zijn rappers in trek bij grote managers. Dit kan mij zomaar overkomen. En daar haalde je heel veel motivatie uit.
Zeker. En ondanks de vriendschap die ik met Jorik heb... en die was altijd al zo. En die is natuurlijk wel gegroeid... en hij ook wel echt iemand is waar je op kan bouwen en op kan vertrouwen. Zo van, hij zou nooit zijn day ones inwisselen.
Nee.
Voelde ik natuurlijk wel een enorme urgentie om mezelf op het niveau waar hij qua populariteit was te schalen als manager. Want je wil niet dat jouw artiest het gevoel heeft van, ja, oké, het is wel een vriend van me, maar deze guy kan helemaal niet... Ik zeg niet dat hij mij zou hebben ingewisseld.
Ja.
Dat weet ik namelijk niet. Alleen, ik denk wel dat het heeft bijgedragen aan onze band... dat ik gewoon ook heel hard ging rennen opeens. En ging leren.
Maar ben je dan niet bang dat je andere artiesten mogelijk het gevoel geeft... dat Lil Kleine altijd de prio is omdat jullie een vriendschap... en hij het langst als muziekartiest bij jou is?
Nou ja, ik denk dat elke partij... maar dat is ook bij een label precies hetzelfde. Elke partij heeft een bepaald... gezicht wat wordt gevormd door de eerste succesvolle artiest daarbinnen. Ja. Daar ontkom je niet aan. Alleen, kijk, wat ik met Jorik heb, dat is gewoon heel bijzonder, omdat wij echt zo samen zijn gegroeid, zeg maar. En dat is een stukje geschiedenis wat niemand afpakt.
Ja.
Maar dat wil niet zeggen dat er voor Jorik harder wordt gerend dan voor een ander talent. Sterker nog, je bent eigenlijk als manager, tenminste zo doe ik het, voor de artiesten die er nog niet zijn, ben je in beginsel veel harder bezig. Omdat je nog heel veel... je moet heel veel capriolen nog uithalen, weet je wel. Kijk, bij een artiest van het kaliber Jorik ben je eigenlijk alleen maar constant bezig om opnieuw te shockeren en om die groei staande te houden. Maar er komt dan ook zoveel op zo'n artiest af. Dat is makkelijker. Niet echt makkelijker, maar het is wel, zeg maar, anders dan bij een artiest die zich echt helemaal nog moet bewijzen. Dus, maar ik snap wel, ja, mensen zullen het altijd denken.
Nee.
Weet je wel, alleen, ja, het is aan jezelf als manager om beter te weten, zeg maar, dat het niet zo is.
Wat moet een artiest hebben voordat jij besluit te managen?
Ik kan daar zelf ook nooit echt mijn vinger op leggen of zo. Ik denk dat het gewoon een bepaald gevoel is wat je niet onder woorden kan brengen. Dat klinkt super zweverig, maar gewoon zo van...
Super zweverig.
dat je gewoon voelt van, ja, dit is echt iemand waar ik heel graag mee zou willen werken.
Ja.
En dit klinkt super cliché, maar het is echt zo. Ik kan niet werken met artiesten waar ik gewoon niet echt een klik mee heb. Ook op vriendschappelijk niveau.
Nee.
Omdat je zoveel contact hebt en... ik werk ook niet met contracten of zo. Het is echt allemaal op basis van gewoon vertrouwen. En wil je zo kunnen werken, want het heeft een risico als manager. Want de artiesten kunnen morgen bij wijze van spreken allemaal weggaan als ze ontevreden zijn.
Mm-hmm.
Maar die ruimte wil ik juist heel graag aan ze geven. Maar dan moet je dus wel één ding hebben en dat is wederzijds vertrouwen, zeg maar.
Ja.
En dat kan niet met iemand waar je niet mee levelt. Dus ik vind dat heel belangrijk dat je eerst soort van elkaar leert kennen, elkaar spreekt en gewoon aftast van, jou, hebben wij een klik? Anders kan je niet, zeg maar, dat chronische contact ook hebben als je echt tegen iemand
roept. Maar wat was dan de keuze om Leaves bijvoorbeeld te managen? Want als ik kijk naar je roster, dan past Leaves per se niet ertussen. Dus
waarom niet? Waarom vind je van niet?
Omdat hij zeg maar meer een new wave artiest is die een hele andere sound heeft en meer bezig is met andere dingen. Bijvoorbeeld, hoe heet zijn laatste album nog weer?
Sensei.
Ja.
Laatste album, ja.
Ja, ja. Is niet per se een artiest als de andere artiesten die jij bij je hebt. Maar zij zijn meer mainstream, club.
Waarom zou je als manager kijken of die bij je roster past?
Ja,
dat check je sowieso niet.
Waarom zou je dat niet doen?
Waarom zou je dat
Omdat een manager daar niks mee te maken heeft. Kijk, bij een label is het ergens te begrijpen. Ja. Zelfs bij een label niet eens. Maar bij een manager ben je puur de guy die zakelijke dingen voor je oplost. En dan is het toch niet per se van, jij creëert je anders dan hun, bijvoorbeeld.
Nee, niet dat, maar... Bij het creatieve deel, Leaves is anders creatief bijvoorbeeld dan...
Maar dat is toch juist spannend en prikkelend voor de manager, zeg maar. Kijk, ik werk nog steeds met acteurs ook, hè.
Ja.
Dus het is bij mij juist, ik wil niet zeggen een soort van weerwar van diversiteiten, maar het is wel gewoon in de breedste vorm. Ik vind gewoon dat als iemand de allertofste in zijn soort is, als ik dat vind, en iemand heeft talent en iemand is gewoon een heel leuk persoon, nou ja, dat kunnen we over Leaves zeker zeggen. Ja. Jullie kennen hem allemaal. Ja. Dan vind ik het gewoon kaart om met je te mogen werken. En ik zou nooit op basis van muziekgenre een artiest uitsluiten of zo. Ja. Sterker nog, muziek is gewoon een golvend iets, hè. Dus ik hoop dat ik over 10 jaar nog steeds dit doe. Nou, dan kan ik jou zeggen dat het muziekgenre van de artiesten er echt significant anders uit zal zien.
Ja, zeker.
Als morgen opeens... country of zo helemaal de shit hier gaat worden.
Ja.
Niet dat ik het per se hoop, maar dan ga ik gewoon daar checken naar wat daar de tofste artiesten zijn. Ja. Want zeg maar, kijk, ik snap jou wel met één ding. Je moet wel die muziek en die sound begrijpen. Ja. Zeg maar. Als je er niet over mee kan praten, dan heb je wel echt een probleem als manager. Alleen, ik denk dat op mijn leeftijd, juist omdat ik nog redelijk jong ben, ik heel goed ook die nieuwe stromingen en sounds in de gaten kan houden en een tijdje gewoon kan begrijpen. Zeg maar. Mm-hmm.
Luister je naar Lil Baby?
Zeker.
Ja?
Ja.
Wow.
Kijk, ik heb wel...
Wauw.
Je vindt het gek?
Ja.
Ik heb wel geluk dat zeg maar hiphop gewoon is wel echt, zeg maar... gewoon, ik luister dat zelf echt chronisch.
Okay,
dus hard. Ik heb er wel geluk mee dat de stroming was die toen ik opkwam als manager opeens heel hard ging.
Ja. Ja.
Alleen, het is dus niet zo dat als dat... Stel, het was een paar jaar daarvoor was het EDM, toch? Dat was net voor dat hiphop. Als dat zo was, ik zou dat niet per se elke dag chronisch zelf luisteren in mijn vrije tijd. Mm. Maar ja, dan DJ's, producers, hoe werkt dat? Dan ga je dat uitzoeken.
Ja, man. Drip too hard.
Ja, moet ik wel afgemaakt, dat ga ik niet doen. Hey, maar ik ken hem wel.
Maar, je bent manager van zowel muzikanten, acteurs, online creators, influencers, de hele mikmak. Maar hoe is het dan voor jou om mensen met eigenlijk verschillende banen te managen? Was dat ook heel lastig om iedereen soort van daarin te begeleiden? Omdat je steeds met nieuwe dingen eigenlijk...
Dus je bedoelt eigenlijk gewoon een acteur versus een YouTuber?
Ja, precies.
Eigenlijk niet, want het ligt allemaal wel enigszins bij elkaar. En de werkzaamheden die van een manager worden verwacht, die zijn in principe op elk type talent in de entertainmentbranche gewoon te uiten. Ik vind het juist, ik ben heel blij dat ik altijd ook dus ben begonnen bij acteurs en dat ik toen ook een beetje online ging verkennen. Omdat je zo dus het hele cirkeltje leert kennen, want wat jij aangeeft klopt wel. Je hebt natuurlijk wel in elke branche andere partijen. Je hebt bij een acteur een producent en bij een muzikant een label en ga zo maar door. Dat moet je snappen. Maar als je weet hoe dat plaatje werkt, dan kan je als manager in principe gewoon telkens hetzelfde toepassen. Want je bent eigenlijk gewoon telkens de stappen aan het doornemen wat een talent doet en waar die zij of hij heen wil. En dan maakt het niet zo heel veel uit of dat iemand is die desnoods een boek wil schrijven of gewoon een album wil uitbrengen. Ja.
Zou je ooit zaakwaarnemer willen zijn van atleten bijvoorbeeld?
Het is heel grappig. Heel grappig dat je het zegt, want ik ben hier toevallig een beetje over na aan het denken. Het is misschien wel een beetje voorbarig. Maar ik denk er wel over na.
Ja.
Omdat ik het heel interessant vind hoe dat in Amerika echt bij elkaar ligt. Exact.
Ja.
Gewoon, Jay-Z heeft het zo hard gedaan. Die heeft gewoon wederom, wat ik net zei, van in elk segment gewoon de hardste persoon. Of een atleet of een muzikant. Ja, dat is wel gewoon vet. En je hebt natuurlijk ook gewoon in Amerika nu partijen waar zowel UFC-vechters zitten als ook gewoon rappers, super breed.
Ja, sick.
Dus ik denk wel dat het erheen gaat, ook omdat het gewoon de tijd is van nu dat atleten ook naast gewoon echt keihard een nieuwe club uit onderhandelen. Ook gewoon...
Ook.
Exact. Ja, het zijn ook gewoon persoonlijkheden, zeg maar. Ja. Dus dan ga je al een beetje meer richting entertainment. Ze doen PR, ze doen
kan
media.
Dat entertainment knowledge brengen, terwijl... Want heel veel voetballers hebben ook twee zaakwaarnemers. Eentje voor commerciële belangen en eentje voor clubs.
Namam Sports Agency.
Ja, ik bedoel, als jij bijvoorbeeld Ziyech onder hebt en je kan hem verkopen aan een, je zegt net Ethos of een Nivea of zo.
Ja, man. Want endorsement deals groeien sowieso natuurlijk heel erg. Gewoon door het hele groeien van social media. Maar je merkt precies wat je zegt, dat zaakwaarnemers, dus die echte authentieke Mino Raiola-figuren, dat die niet echt heel veel sjoegen hebben van hoe een campagne voor Ethos werkt.
Ja.
Dus dat zou een interessante ingang zijn om daar... Maar ja, ik ben er niet soort van heel erg nieuw op aan het focussen, maar ik vind het wel interessant om te onderzoeken. Mm. Ja.
Je moet gewoon een Ajax-jeugdspeler DM'en. Yo, laat me je manager. Bam! Let's go, man!
Is dat ook hoe je mensen benadert, zeg maar? Gewoon van, hey, kom op een kop koffie of...
Je bedoelt als ik sporten zou doen of hoe?
Nee, gewoon algemeen. Gewoon zeggen dan van, hey, ik zie dat je geen management hebt of hoe pak je dat aan?
Ja, eigenlijk gewoon zo. Gewoon heel clean en ik doe het wel altijd gewoon vanuit mezelf. Maar het kan gewoon echt van sliding in de DM tot aan gewoon een net mailtje zijn.
Ja.
Het is maar wat voor contactgegevens ik vind. Ja. En dan stuur ik gewoon een berichtje of ik word uiteraard benaderd. En dan ga je gewoon een keer afspreken en je hoort wat meer over de plannen en je wil uiteraard, als het een muzikant betreft, wil je muziek horen. Daar begin je natuurlijk mee. En
Wat moet je de muziek zelf hard vinden? Of moet je horen dat
denk
er iets
is?
Begrijpen, je ziet de potentie in, denk ik.
Ja,
of zo.
Ja maar soms misschien hoor je het niet, maar hoor je wel dat het publiek...
Maar ik vind gek genoeg, zeg maar, ik vind muziek al wel hard als ik hoor dat dit gewoon in dat segment en in dat muziekgenre van goede kwaliteit is, zeg maar. Dan denk ik van, oké, dit is hard.
Ja. Ja.
Het gaat er echt niet om wat ik gewoon in de avond zelf luister of zo, zeg maar.
Ja, precies.
Heb je vaar nog gefixt dan? Heb je vaar nog gefixt?
Gefixt.
Shit, nou ja, als ik dat mag zeggen, daar heb ik heel erg mijn best voor gedaan.
Ja?
Ja.
Hij heeft al gestreden.
Ja.
Shout-out.
Nee, wij hebben, hoe lang geleden is dat nu? 2 jaar of zo?
Wel. De eerste keer?
Eerste keer, wauw.
Echt, je komt wat hoor. Oké, gewoon echt flinke periode geleden.
Ja.
Toen hadden we voor het eerst gezeten. En toen zat jij nog niet bij het management wat je even ertussen had gedaan. Nee, toen was je nog helemaal gewoon clean.
Toen was ik weer clean, ja.
Ja. Nee. Nou, gewoon gesprekken gehad.
Nee, ja.
Anyway.
No STD's.
En gewoon heel veel gesprekken gehad. En wat ik zeg, elkaar gewoon leren kennen.
Mm-hmm.
Maar hij is een totale control freak. En hij is gewoon, niet dat andere talenten dat niet zijn. Althans, soms niet. Maar hij is gewoon tering slim.
Mm-hmm.
Dus dan zit je echt op hoog niveau met elkaar echt te sparren. En dan wil je wel ook hem laten inzien van dat ik er heilig van overtuigd ben dat ik hem een bepaalde structuur kan bieden. Dat hij gewoon meer, ook al zou hij het liefst nog steeds alles zelf doen, echt meer kan focussen op gewoon de dingen waar hij geweldig in is en ik niet kan, weet je wel. En wat ik bij hem echt, het is grappig dat ik nu naast zit, maar heel interessant vind en nog steeds, is dat hij gewoon, in mijn optiek is hij gewoon de Nederlandse Kevin Hart, zeg maar. En iets langer dan, maar in ieder geval, hij heeft mij echt geleerd dat je niet een keuze hoeft te maken als artiest of talent in wat je wil doen. Want ik was daarvoor nog best wel spastisch van, je kan niet en acteren en muzikant zijn, want dat wordt verwarrend voor het publiek. Als je daar gewoon goed mee omgaat en je hebt zeg maar wel de kwaliteit dat je dus meerdere dingen echt heel goed kan, wat hij kan, dan kan je à la Kevin Hart gewoon letterlijk muziek maken, in film spelen, een theatertour doen en los van elkaar gewoon nailen, zeg maar. En dat is bij hem heel interessant, want nou goed, jullie kennen hem door en door, maar deze man heeft gewoon zoveel dingen die hij nog wil doen. En bij de meeste artiesten moet je op een rustige manier uitleggen, ik zou lekker blijven bij wat jij nu doet. En weet je wel, gewoon hier ben je heel goed in, doe dat. Alleen, ja, dat is denk ik wel een soort nieuw soort personality van deze tijd. Dat je dus niet een keuze hoeft te maken in waar jij bekend in wil worden of wat jij wil uitvoeren.
Multidisciplinair.
Dit, ja, ja. Dus dat is volgens mij eigenlijk letterlijk wat ik bij het eerste gesprek heb gezegd.
Michelangelo.
Van, hey, bro, als je denkt dat, je, dat ik maar één ding ga doen, dan...
Maar wanneer was jij overtuigd van...
Okay, oh ja, sorry, daar hadden we het over, ja. lang van kort. Ik heb gewoon heel veel gesprekken met hem moeten hebben. Hij is daartussen zelfs nog, volgens mij, het met een andere partij gaan proberen. En daarna ben ik gewoon en blijven chasen gewoon. Ja. Van echt gewoon aandringen op blijven meeten en elkaar op de hoogte houden. Maar het was ook met hem een heel fijn gesprek. Want het was dus niet zo van, ik heb voor een andere partij gekozen. Fuck you. En dat ik ook helemaal hem soort nooit meer wilde. Nee, het was gewoon van, oké, cool. Als je gewoon geloof hebt in dat je wel echt gewoon naar elkaar toe gaat groeien. Mm-hmm. Dan kan je ook de rust hebben om gewoon even af te wachten hoe iemand misschien, hopelijk, ongelukkig wordt. Klinkt een beetje raar. Ja. Bij een andere partij, zeg maar. En daarna heeft hij mij dat vertrouwen gegeven. Ja. En ik heb hem 100.000 euro moeten betalen.
vandaag komt die money.
Maar wat had jou overtuigd?
Voor mij of persoonlijk, ik denk dat je management moet gewoon... Je moet sowieso een soort klik hebben. Ja. Je hoeft misschien niet 1000% grappies te zijn, maar je moet wel een soort klik hebben van, oké, ik denk echt, ik geloof in deze persoon.
Zie je hem als grappie?
Ja, sowieso. Okay. Ze kwam een grappie. En je management moet ook, je moet je management kunnen vertrouwen. Want ik ben ook een beetje controlfreak. Dus vind ik sowieso al lastig van, doe jij maar alles. En bij hem was het, kijk, sowieso als iemand voor je rent of achter je aanrent, dan dat is sowieso al één. Van oké. Ja, toch, hij rent wel. Want ik sprak ook met andere managements. Ik heb best wel gesproken. En sommige mensen waren ook van, ze checken je één keer. En dan weer bijvoorbeeld over 3 maanden of over een jaar. Of ze vergeten dingen. Dus die gooi je sowieso af van de tafel van, oké, deze zijn niet interessant. En hij bleef wel gewoon om de zoveel tijd even, hoe gaat het? En dus ik dacht, dat was al punt 1, dat ik dacht, oké, je weet toch, is wel nice. En je
het chant wel goed.
Ja, het chant wel goed, even ziet je wel goed. En daarna gewoon in contact blijven en toen nog gesprek. En toen dacht ik, oké, weet je, voelt goed en ook geen contract. Dus mocht ik het kut vinden, ga ik weg.
Ja.
Dus dat is ook wel een dingetje, wat je meeneemt, denk ik. Van als iemand je voor 4 jaar wil vastleggen...
Nou, sterker nog, je gaat elkaar echt pas leren kennen wanneer je gaat samenwerken. Ja. Ik zou willen dat ik een soort van presentatie had hoe dat bij andere companies gaat, in andere industrieën. Dat je gewoon dit laat zien, dit is het product. Wil je dit afnemen, ja of nee? Dit is gewoon letterlijk gewoon een soort mensenindustrie. En hij gaat pas echt zien van, oké, wat levert mij dit op? En ik ga pas echt zien, wat voor persoon is hij als je gewoon gaat samenwerken? Dus dat is een van de redenen dat ik nooit überhaupt heb overwogen om met contracten te gaan werken. Omdat ik gewoon echt denk van, je wil niet een artiest vastleggen, terwijl jij de partij bent die diegene juist moet beschermen tegen messed up deals.
Yeah.
En ik hoef geen fucking sunset clausule dat ik nog 10 jaar recht heb op een klein deeltje. Nee, als of het werkt of het werkt niet. En het is aan mij om ervoor te zorgen dat hij zich hopelijk altijd, zolang hij iets doet in deze industrie, blij voelt bij mij, zeg maar. Okay.
Maar dan is Fano, om hem even te categoriseren, is hij dan een YouTuber. En dan heb je iemand als Ines die dan vaak met hem bezig is. Maar jij komt zelf van het agentschap voor acteurs. Hoe geef jij dan de informatie door aan Ines, zodat ze met hem kan werken aan bepaalde dingen? Als jij zelf niet echt bezig was met het YouTube.
Nou ja, kijk...
Ines zit in het managementteam.
Sowieso laat dat duidelijk zijn, want dat vind ik wel echt belangrijk. Want ik heb echt voor gestreden om dat zo in te stellen. Mm-hmm. Mijn collega's op kantoor, zeg maar, die doen alles met mij samen. Dat is weer helaas die neurose die ik nooit zal loslaten. Ja. Dus het is dus niet zo dat zij bijvoorbeeld een YouTube-tak doet binnen het bestand.
Ja.
Het is gewoon dat er gewoon per talent ben ik er eigenlijk. En is er gewoon iemand die nog verder kan bijspringen en ook misschien wel een stukje meer operationeel kan doen, omdat ik niet mezelf in allemaal stukken kan hakken. Maar over het YouTube-gedeelte, dat is ook iets wat je gewoon gaandeweg leert op basis weer van andere talenten, zeg maar. En je moet je gewoon wederom verdiepen in het landschap. Wat ik net zei, bij een muzikant heb je een label, daar kom je dan gaandeweg achter. Bij YouTube heb je MCN's en je hebt Talpa Social en RTL. Weet je, je hebt gewoon allemaal partijen die je even moet leren kennen. Nou hadden we daarvoor al met een aantal influencers samengewerkt.
Ja.
Dus ik wist wel al wat te doen. Alleen dat pak je dan in dit geval met Fano, pak je dat samen met Ines op. En ja, je bespreekt dingen die worden uitgevoerd en... ja, ik weet niet meer zo goed wat de vraag was. Maar ja, in ieder geval, ja, gewoon, ja, dat is de structuur. Okay. Maar wat ik heel belangrijk vind, is dat het dus niet een... terwijl je wil natuurlijk wel, je hebt de ambitie dat je bedrijf groeit, dat heeft iedereen. Ja. Maar je wil dus niet naar een soort situatie dat je na een tijdje soort CEO wordt en zelf letterlijk een soort van, echt zo'n sigaar rokende manager. Daar was ik echt altijd bang voor. Hoe ik het nu heb ingesteld, is dat ik zelf gewoon met de betreffende persoon die bij die betreffende artiest zit, gewoon echt samenwerk en allemaal dingen bespreken. En als er dingen binnenkomen of worden dingen uitgestuurd, dan gaat dat langs mij. En zo kan mijn control freakness worden gevoed. Maar kan ik wel, zeg maar, heb ik wel de ruimte om...
Weekenden naar je dochter te kijken.
Ja, ja, maar ook om gewoon wel echt extra kwaliteit te leveren voor een talent, zeg maar. Want kijk, vroeger had je nog wel eens artiesten die gewoon zeiden van... ja, ik wil echt alleen met jou werken en dit en dat. Maar... wie wil er nou niet een heel team om zich heen, snap je? Ja. Er is gewoon een team wat ik realiseer, die gewoon wat een extra paar handen is en een extra brein, die gewoon meedenken. En naar gelang de groei van die artiest komt daar misschien nog wel iemand bij, zeg maar. Dus een hele andere structuur dan toen ik heel spastisch met mijn laptop onder mijn arm, dat ik moet in mijn eentje blijven. En ik ben echt niet de enige die weet hoe je een carrière van een artiest moet leiden, zeg maar. Je wil juist een klankbord hebben. En,
okay. Ja. Wat doet een manager wat mensen vaak niet zien of weten?
nou, manager, wat we daar straks bespraken, is niet wat je allemaal aan de buitenkant ziet. Want daar zie je natuurlijk, net als überhaupt, alles met social media. Alleen de accomplishments en de mooie dingen en de platen en de gouden films. En ga zo maar door. Wat een manager in mijn optiek doet, als je het in één zin zou willen vormen, is gewoon de artiest of de acteur in zoverre ontzorgen dat diegene alleen nog maar hoeft na te denken over zijn of haar product. Job. Ja, product, precies. Dus gewoon muziek maken. Ja, volledige ontzorging. Maar dat is natuurlijk een heel breed begrip, want het gaat om dealmaking, carrière plannen, meetings houden, maar ook simpele dingen zoals gewoon zorgen dat die agenda gewoon loopt en voor vervoer zorgen. En als iemand mij zou vragen, iemand waar ik mee werk, of ik zijn of haar hondje wil uitlaten, dan ga ik het ook regelen. Want dat vind ik juist gewoon hard. Ik wil gewoon echt volgens het Amerikaanse model volledige ontzorging. Mm. En niks is denigerend naar mij of mijn teamleden toe, zolang het maar met respect wordt gevraagd, zeg maar. Alleen, zeg maar, ja, gewoon de meest simpele dingen. Gewoon dingetjes fixen, een smoking regelen, snap je? Het gaat gewoon echt van dat soort minor things naar gewoon echt een carrière uitrollen. Ja. Of zorgen dat er een sikke nieuwe deal wordt gemaakt. Of als er geen deal te maken is, nadenken over alternatieve manieren om bijvoorbeeld muziek uit te brengen. Okay. Dus ja, gewoon eigenlijk alles wat ervoor zorgt dat de artiest alleen nog maar muziek hoeft te maken of een rol hoeft te vertolken.
Maar ben je nu dan ook bezig met muziek uitbrengen?
Voor een aantal mensen waar ik mee werk, brengen we nu muziek uit in eigen beheer van die betreffende artiest. Okay. En ik vind dat wel een hele interessante ontwikkeling. Omdat ik dus echt denk dat er ook wel iets in die industrie aan het verschuiven is.
Ja.
Volgens mij hebben jullie het hier ook vaker over gehad aan tafel. En dat heeft gewoon ermee te maken dat een label, zonder dat Kees mij nu straks heel woedend op gaat bellen, maar gewoon een label was vroeger keep on going. Een label was vroeger gewoon onmisbaar. Want het was letterlijk de kans om je muziek uit te brengen. Want er werden gewoon fysieke cd's gemaakt en gedistribueerd. En die kwamen in de Free Record Shop terecht. En daar leven we natuurlijk niet meer in. Het is nu gewoon een situatie dat een artiest zijn eigen bereik heeft opgebouwd, social media, een eigen account, zijn eigen promo-orgaan. Dus dat valt al af bij een label. Daarnaast zijn er
ook voor een groot deel, denk ik.
Exact. Dat ligt in het verlengde daarvan. Daarnaast is het gewoon letterlijk mogelijk, omdat er geen cd-verkoop meer is, om jouw muziek zelf te uploaden op alle streamingplatforms. Mm-hmm. Wat er dan eigenlijk overblijft, wat een label nog kan doen, zonder, want ik vind labels nog voor sommige situaties wel heel erg van toegevoegde waarde. Niet dat ik het soort van helemaal fuck alle labels. Integendeel. Alleen is gewoon heel veel geld vrijmaken. Ja, dus letterlijk als bank fungeren. Mm-hmm. Dus gewoon ervoor zorgen dat jouw carrière een soort grote lift-off heeft, omdat je betere clips kan maken en gekke marketingcampagnes kan doen. En ze hebben natuurlijk mensen en mankracht in huis die gewoon heel creatief meedenken met jouw ontwikkeling. Mm. Maar je merkt wel dat steeds gewoon meer independent artiesten daarin zelf slimmer worden. En die verdienen ook geld, dus die kunnen ook nu in zichzelf investeren. Dus, ja, ja. En het wordt steeds makkelijker om het zelf uit te brengen. Dus ik weet niet waar het heen gaat, maar je merkt overal ter wereld... Kijk maar naar gewoon van die United Masters gasten en zo, ja, die heel erg
Steve
dat ook prediken. Ja, zo. Gewoon dat zeg maar, die echte labels zo van, je ontkomt er niet aan als jij een carrière wil. Ja, dat is wel klaar. Dat vind ik heel interessant. En met artiesten die nu gewoon om welke reden ook niet in aanmerking komen voor een label. Of gewoon niet een deal krijgen waarvan ik en de artiest zeggen van, dit moeten we doen. Ja, doen we het gewoon zelf.
Okay.
En dan heb ik gewoon mensen in mijn team die gewoon ja, eigenlijk als een soort label A&R fungeren en als een label project manager. Het ligt natuurlijk dicht bij elkaar.
Ja.
En het management deed natuurlijk al heel veel in die structuur. En dan ga je het gewoon zelf uploaden. En dan ga je zelf gewoon een beetje investeren en een beetje aftasten. En, ja. En dat gaat echt beter dan verwacht.
Is dat dan de keus dat jullie hebben besloten om met Defano dan niet bij label te gaan? Want er zijn 2 tracks uitgebracht. Baby Fever en Love Soldier gaan checken.
Stream it.
Die zeg maar zijn uitgebracht en dat is dan ook gewoon independent met label. Is dat,
ja, zeker.
Is dat iets waar jullie verder in gaan groeien?
Nou ja, kijk, ik, dat vind ik een beetje aan Fano om zelf te besluiten of hij dat openbaar wil maken. Maar in ieder geval, we hebben...
Wil je het openbaar maken?
Waar gaat het over?
Nou, we hebben in ieder geval de keuze gemaakt om gewoon zijn eigen label te gaan laden, zeg maar. En gewoon die shit gewoon zelf te doen. En geloof mij, maar we hebben heel veel labels een hele lange kans gegeven. We hebben heel erg veel gesprekken gehad.
Mm-hmm.
Maar als je er gewoon niet uitkomt, en dat is helemaal niet dan een soort van... dat het label daar slecht in heeft gehandeld, maar je komt er gewoon niet uit.
Yeah.
Dat hoeft niet altijd aan één partij te liggen. Het is gewoon, er is een meningsverschil in wat jij... reasonable vindt. En toen zijn we dat gewoon gaan doen. En we hebben met Fano natuurlijk het geluk dat hij zelf super creatief is qua hele marketing en soort leuke stunts. En want dat deed hij al, ook met zijn andere type content. Dus hij heeft gewoon zijn hele eigen marketingcampagnes, heeft hij gewoon zelf bedacht, wat normaal bij een label ligt. En ja, als wij dan soort de tool kunnen bieden, dat het niet van de achterkant gewoon klopt en netjes wordt aangemeld en ook in de juiste playlist belandt. Ja, dan krijg je wel successen. En zo noem ik het zeker, van wat er nu met de 2 singles bij hem is gebeurd.
Ja. Denk je dat je dit nu ook al kan toepassen bij een andere artiest dan hij zelf? Een andere artiest die bijvoorbeeld niet zelf bezig is met zijn campagnes?
Ik vind, ja, dat zeker, want dan denken wij daar wel over na. Maar ik vind bijvoorbeeld wel, het is wel aan te raden als je gewoon al een beetje een eigen soort promo-fanbase hebt, zeg maar. Ja. Dat heeft hij natuurlijk, is bij hem huge. Maar dat mag ook een stukje minder zijn. Maar je moet dit niet doen als je letterlijk 1000 volgers hebt.
Nee.
Want dan word je gewoon... Ja, het duurt gewoon langer, simpelweg.
Nu noem je een voorbeeld. Je hebt bijvoorbeeld Equals onder je. Die bekend staan enorme hits te hebben. Maar bijvoorbeeld social-wise gezien... zijn ze naar de cijfers die ze op Spotify hebben... ligt dat heel scheef.
Ja.
Hebben ze dan in dat geval, denk je... Is dat dan voor jou een keuze van... Ja, hoe bouw je dat op? En ga dan wel van een label kiezen? Want dat is best wel een unieke situatie die niet veel voorkomt.
Nee, bij hun is dat sowieso interessant. Want hun nummers zijn letterlijk miljoenen, multimiljoenen keer gestreamd.
Ja.
En als zij in Rotterdam over straat lopen, zullen ze echt niet altijd worden herkend. Dat is gewoon heel bizar. Dat gewoon mensen kennen Equals en hun muziek. En dan nog wel iets minder ook Equals als naam, weet je wel. Maar al helemaal niet wie die gasten zijn.
Ja.
En dat is... Kijk, ze zijn nu getekend met Topnotch. En dat is wel een soort ongoing thing, hoe wij daar... creatief over nadenken om hoe we hun meer een gezicht kunnen geven. Maar wat ik ook wel hard vind, ik heb er ook inmiddels alweer een beetje bij neergelegd, die gasten willen dat gewoon niet. Ik zie hun gewoon een beetje als Migos. Weet je wel, dat je gewoon, je wil geen interview geven, je kijkt gewoon naar de grond. En ik dacht, nog een paar jaar daarvoor dacht ik van, oké, iedereen moet gewoon mediatraining en kijken en weet je wel, goed kunnen praten. Dat hoeft allemaal niet, want ik vind het ook wel dus heel charmant wat zij hebben, dat zij dus helemaal niet heel lekker gaan op interviews. Ja. Dat geven ze gewoon toe. En natuurlijk willen zij wel wat bekender worden, want dat draagt bij aan de muziek. En het is niet ideaal om een relatief laag Instagram follower base te hebben. Alleen, ik geloof er wel in dat je er ook dan alsnog kan komen. En ik wil niet iedereen soort van hetzelfde product laten uitvoeren. Weet je wel, zij zijn, zeg maar.
Robbie is daar ook een voorbeeld van, denk ik. Dus hij heeft dan wel een grote following, maar dat is ook iemand die echt geen interviews doet.
Nee. En dat is ook hard, vind ik.
Robbie ook bij jou?
Robbie, ja.
Oh.
Ja, maar hij heeft nog wel echt... Hij heeft gekke following, hè?
Ja.
Dus alleen hij zal inderdaad nooit een interview doen. ook denk uit een soort van bepaalde woede dat, en dat hebben meer mensen in de hip-hop-industrie, dat gewoon eigenlijk geen enkele media of radiostation behalve Funix überhaupt hier een soort podium voor biedt, zeg maar. Nou, nu heel erg heel rustig begint dat
te
beetje.
Hoe kijk jij naar dat? Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, ik vind dat gewoon messed up, zeg maar. Ja. En ik vind ook wel, maar ik, ja.
Kijk. Heb je eens een keer gevraagd, want Kleiner bijvoorbeeld wordt wel gedraaid overal.
Ja.
Heb je daar zo'n serieuze discussie met ze gehad?
Met radiostations?
Ja, bijvoorbeeld.
Zeker, aan de lopende band. Maar ook mediaplatforms. Kijk, ik was bijvoorbeeld heel erg, wat ik echt als een accomplishment zag, was dat we voor Doughboy, hij had een best wel mooi en eerlijk interview over hoe bizar het eigenlijk is dat hij gewoon letterlijk een wereldhit heeft. Mm-hmm. Waar hij nog steeds op toert in Duitsland en Istanbul, ga zo maar door. Maar gewoon er geen enkele late night talkshow op tv in Nederland is geweest die gewoon hem een keer wilde uitnodigen. Yeah. En dat interview kwam uit. Was volgens mij Parool, maar correct me if I'm wrong. En dat werd toen ook door.
Ja, maar Parool.
Het werd toen door de hele industrie gewoon gerepost. Dat vond ik heel hard. En toen, niet om te zeggen dat ze dan maar toegeeft, maar toen kwam Pauw ook de redactie. Mm-hmm. Maar ook Jeroen Pauw zelf, die stuurde echt een persoonlijk bericht van, ja, ik zou het echt heel hard vinden om jou uit te nodigen in de uitzending. En dat heeft toen plaatsgevonden. En dat vond ik wel een soort van sicker change. Dat Doughboy letterlijk gewoon bij Pauw aan tafel zat. En dat was een fucking leuk gesprek. Alleen zo heel erg soort van schoksgewijs lukt dat een beetje. Maar het is super triest dat het nodig is. Mm-hmm. Maar het heeft ook te maken, niet om Hilversum soort van te verdedigen. Alleen met dat het gewoon, het hele radiosysteem klopt nog niet. Het zijn nog steeds oude blanke mannen die zeg maar daar de charts bepalen. Mm-hmm. Van dus waarschijnlijk muziek die ze zelf het meest kennen. En dat hele overgang met Spotify is een beetje spastisch, weet je wel. Want we kwamen er eigenlijk nu 3 jaar geleden pas achter wat de jeugd echt wil horen.
Ja.
En het kreeg opeens een soort ranking en dat werd genummerd en aantallen keer gestreamd. En toen pas werd duidelijk van, joh, wat wij altijd als standaard op de radio draaien is helemaal niet meer wat de jeugd, en dat is degene die altijd heel veel radio luistert en muziek bepaalt. Dus ja, ik denk wel dat we daarheen gaan, want ze moeten wel. Radio moet wel. Maar het is wel jammer dat gewoon echte regelrechte hits en dus artiesten die daar bij horen niet gewoon een actief podium krijgen bij alle echt grote commerciële radiostations.
Ja, moet toch even wachten tot ze doodgaan, man. Dan,
Bro,
ze zijn, het is wel zo. Ze zijn of met pensioen gaan. Nog, ja. Hoeft niet dood te gaan.
Ja, oké, okay, ja. Wow, pensioen.
Ik
luister rustig mee, zo.
Ja, deze is
ik bedoel, dat ze met pensioen gaan.
Maar ja, ik denk ook, dit is een langzaam proces, man. Ik denk, en het komt uiteindelijk.
Plus, weet je waar ze aan vasthouden? We doen kijkersonderzoeken en het is, weet ik veel. En er komt uit dat er 40 en 50-jarigen naar ons kanaal luisteren. Waarom zouden we dan Doughboy draaien? Dat is hun argument. En ergens begrijp ik dat ook wel. Maar ergens moet je als radio ook vertegenwoordigen wat populair is.
Ja, maar klopt dat onderzoek? Want ik ben wel echt benieuwd als gewoon, zonder dan soort namen te noemen, als een groot radiostation zo'n onderzoek zou doen, ben ik echt benieuwd of dat alleen maar 50-plussers zijn die dat willen horen.
Ik geloof echt dat jongeren weinig naar de radio luisteren.
Ja, relatief gezien, met Spotify denk ik dat het 1% is, weet je wel, van Spotify. Ja. Alleen, ik denk wel degelijk dat er een doelgroep ook gewoon in de auto zit elke dag, of thuis tijdens het huiswerk of zo. Ook af en toe de radio.
Denk je, ja?
De radio had willen opzetten als ze hadden geweten dat ze die
dat
muziek
is
zouden
luisteren. Maar die ontwikkeling is bij de jongere generatie denk ik helemaal weg. Ik zet nooit de radio op.
Ja, maar waarom? Omdat
je weet dat het toch niks
precies
is.
Exact.
Dat is waar.
Maar in Amerika bijvoorbeeld heb je gewoon bizar veel hip-hop stations.
Ja, oké,
en dat is natuurlijk veel groter. Alleen het is wel raar dat hier niet. Bijvoorbeeld, ik zou het ook interessant vinden dat er gewoon meer dan één urban station hier zou zijn.
Dat moet al lang al gebeuren.
Of in ieder geval op een groot radiostation een uurtje urban of zo. Gewoon testen eens even, weet je wel.
Ja.
Als je tenminste de jeugd wil behouden. Want als je alleen maar gaat wachten op mensen die met pensioen gaan, dan ben je uitgang klaar.
Hoe ga je om met crisismanagement? Want je hebt dat succes met Kleine gehad, ontploft. En dan niet veel maanden later heb je een situatie dat hij bijvoorbeeld, wat was het? Dat die hele menigte naar een politiebureau lokte. En dat hij een discussie had met de burgemeester van Hilversum. Dan ben jij opeens het aanspreekpunt voor alle mediaplatformen. En je ziet overal shit op tv komen.
Hoe ik daarmee omga? Ik weet dus niet of ik dan nu hier politiek correct op moet antwoorden. Nee, ik denk dat hij aan tafel wel kan. Ik vind het dus nooit zo heel erg als er iets opzienbarends gebeurt. Mm-hmm. Als het maar binnen de lijnen van respect is, zeg maar. En Jorik is natuurlijk gewoon op zijn manier gewoon een soort bizar goede marketeer van zichzelf, zeg maar. Hoe hij zichzelf heeft neergezet. Want zo is hij ook echt, dus het moet wel geloofwaardig zijn. Maar hij weet precies wat hij moet doen. Nou, af en toe is hij, zeker in het begin stond natuurlijk misschien een paar keer net te ver gegaan. Of kwam hij ook in een verhaal waar hij niet zelf iets aan kon doen. Mm-hmm. En besef ook hoe heftig het is als je in één keer landelijk bekend bent. Hè?
Ja.
Dat moet je niet vergeten, zeg maar. Want iedereen begint gewoon van dat te adoreren. Maar opeens ben je het. Het is niet altijd leuk. Maar hoe ik daarmee omga is gewoon, als het echt crisis, dan heb ik het over media dingen, weet je wel, gewoon dat je dat op boulevard komt en allemaal fucked up shit, dan ik ben heel erg fan van stilzitten wanneer je geschoren wordt, dus het over laten waaien. Want je hebt dus de neiging om er meteen op te willen reageren, zeker als het niet klopt, hè? Dan word je helemaal boos, zit je achter je tv.
Ja, zelfs als het niet klopt, laat je het overwaaien?
Ja, want wat zij willen, dat soort media en gewoon van die roddelpers en zo, zij willen jouw reactie uitlokken. Dus they don't mind als het niet klopt. Ze willen gewoon kijken wat jij doet. En wat gebeurt er als je daarop ingaat? Dan hebben zij gewoon weer een uitzending om weer erover over te spreken. Wat gebeurt er als je er niet op ingaat? Nou, dan wordt de manager, ik ben heel vaak daarin genoemd dat ik onbereikbaar was en zo slecht. Maar Albert, ik heb het expres gedaan, ja, Albert Glin. dan hoor je dat. Dan krijg je een soort heel klein uitbrandertje. Maar ze zijn geïrriteerd, want ze hebben geen nieuwe ammo, zeg maar. Dus, dus na een tijdje waait alles over. En soms moet je een statement, soms moet je een persbericht om het om te buigen. Alleen in the end...
Een jaar later willen ze een docu van je schieten.
Ja, en sterker nog, we hadden bij dat burgemeester, dat Pietertje incident. Ik weet niet of jullie dat meegekregen. Toen hebben we na een tijdje gewoon een gouden plaat aan hem gegeven. Op zijn naam. En dat was gewoon weer een heel leuk item. En alles weer koek en ei. En dat soort mediapartijen, je kan niet met ze en je kan niet zonder ze. Want je hebt ze ook af en toe nodig voor een nieuwe tour aankondiging. Dus ja, ik schrik er nooit van. Ik vind het eigenlijk altijd wel interessant wat er dan gebeurt. En ik denk dat het voor een carrière van een rapper, gewoon die toch altijd een beetje tegen draad moet zijn, wel gewoon goed is. Kijk, als een heel lief artsy meisje als Sigrid en Apel opeens allemaal hordes politie en soort mensen achter zich aankrijgt, dan denk ik, oké, shit, gaat iets niet goed. Ja. Weet je wel, en dan moet je dat wel echt anders managen. Maar dit soort dingen, heeft alleen maar bijgedragen aan zijn bekendheid, zeg maar. Hetzelfde is met Boef. Sorry. Zeg maar, weet je wel, al die negatieve dingen hebben uiteindelijk bijgedragen met dat hij dus gewoon bekend is in de hele Benelux. Zolang je daarna maar opvolgt met dus gewoon nieuwe hits. En daarna maak je wat lievere muziek en wat toegankelijkere muziek. Zo. En dan, weet je wel, dan omarmen ze je.
Ja, man, laat Sigrid en Aap ook 5 barkjes scheuren. Ja. Ja, man, let's go. Maar wat maakt jou anders dan Spek?
Specifiek, man.
Ja, kijk, luister, weet je waarom?
Het zijn de twee grote.
Je hebt Namam en je hebt Spek. Je gaat naar Namam of je gaat naar Spek of je gaat naar een random.
Dank voor het compliment.
Ah, okay. Of je gaat naar een random managementbureau.
Ja. Ah. Naar één pitters, toch? Bedoel je gewoon? Ja, gewoon van die. Ja.
Oh, ik heb geen idee. Wat is één pitters?
Ik heb niks meer. Ik ben
dit bedoel ik, ja.
Namam, Spek, gewoon qua de beetje.
Ja, ja.
Management.
Rotterdam Airlines Management.
Ja, maar die zijn niet per se daar.
Ja, nee, maar ik bedoel, je denkt aan management toch?
Oké, maar ik denk even
custom
aan die heeft
Geert de manager.
Ja, maar ik bedoel echt de grotere.
Ja, daarom. Ik noem nu op wat ik in mijn hoofd heb. Qua hiphop. En wij kijken nu heel erg naar hiphop.
En wat ik zeg, ik denk dat je gewoon heel veel eenpitters hebt. Dus dat zijn gewoon managers die 1 of 2 artiesten onder zich hebben.
Ja.
En je hebt natuurlijk buiten, wat jij zegt, buiten hiphop heb je gewoon...
House of Icons.
Zeker.
Wat is dat?
Managementbureau.
Oh, Wesseling.
Ik weet niet.
Wie zit daar? Wie zit daar?
Ik weet niet.
Je hebt heel veel acteeragentschappen. Ja. En je hebt voor andere muziek heb je gewoon Agents After All. Weet je wel? Daar zitten artiesten als Raccoon en dergelijke. Maar dat zijn natuurlijk andere...
Ja. Raccoon niet.
Nee, maar bro.
Ga hem, bro.
Dat is de band.
Douwe Bob.
Hem ken ik wel.
Dat soort muziek. Ik hou van deze man.
Kensington-achtige act.
Oké, maar hij wil weggaan van die vraag, maar nee.
Nee, ik wil jou gewoon jouw ding beantwoorden. Maar wat... Oh ja, wat was de vraag?
Wat maakt jou anders dan Spek?
Dit gaat voor jou niet een satisfying antwoord zijn, maar ik weet dat niet zo goed, omdat ik niet weet hoe zij artiesten begeleiden. Oh. Maar wat ik wel weet, is dat ik dus het heel belangrijk vind om zelf te alle tijden, al is het maar omdat ik gewoon nog relatief jong ben, fully betrokken te zijn. Dus ik wil nooit, zeg maar, Wat ik net al zei, van zo'n CEO, en dat je alleen even kijkt naar, oké, okay, wat zijn de rapportages van deze week? Mm-hmm. Nee, ik wil gewoon zelf erin zijn. Ik denk dat daar, zeg maar, met iemand die dus gewoon de hoofdmanager is, mm-hmm. die wel echt nog in het veld is, maar wel dus durft te schalen met dus meerdere artiesten, dat daar dat er niet is. Okay. Op mij dat anders maakt dan spec. Ik weet niet, ik heb best wel gewoon goede verhouding met ze. En mm-hmm. alleen ik heb niet gesprekken met andere managers van, hoe doe jij dat?
Oh, ik dacht dat wel zo ging met managers.
Er is geen soort managementcollectief, terwijl je wel een soort acteeragentschap hebt, waar een soort collectief, en dan ga je daar shit bespreken, maar dat, ja, die shit hoef ik allemaal niet, man.
Er moet zo'n avond komen in de Harbor Club, alle managers.
Heb jij internationale ambities? Heb jij wel eens gedacht van, ik zou ook wel een internationaal artiest of acteur, misschien heb je die al, weet ik niet.
100% internationale ambities, maar dan wel bij voorkeur dat het Nederlands of Belgisch, whatever, gewoon ons gewoon talent is, mm-hmm. wat het maakt abroad. Dus bijvoorbeeld als je kijkt naar Young Felix, daar zijn we gewoon echt in gesprek met gewoon Amerikaanse producers. En je voelt gewoon dat het heel erg muzikaal, Dope Boy ook, weet je wel, mm-hmm. gewoon. Er wordt al opgetreden in Europa en in de UK. Dat was al een paar jaar geleden niet zo. En je merkt gewoon dat het heel erg de tendens is op muziekgebied, dat voor het eerst Amerikanen durven te luisteren naar muziek van teksten die ze niet verstaan. Ja, ja. Dus opeens wordt er in Amerika natuurlijk ziek naar Latin geluisterd, maar ook dus gewoon naar Europese tunes. En dat is heel interessant, want dat zou inhouden dat Europa een soort zelfde soort koker van juist. Ja. En je ziet nu al, kijk naar het laatste album van Dope Boy. Daar staan gewoon echt een aantal internationale collabs op. En dus die ambities heb ik zeker om gewoon dat steeds groter te maken. En het zou natuurlijk waanzinnig zijn als er een artiest of een producer, whatsoever, weet ik veel, het echt tot LA zou schoppen. Ja. En er zijn acteurs en actrices die ook gewoon het maken overseas, weet je wel. Kijk naar Marwan Kenzari, die speelt gewoon in Aladdin. Ja,
man. Carice Verhouten.
Ja. En, dus, en dat is wel bizar voor zo'n klein kutlandje, weet je wel. Ja.
Wie zijn voorbeelden? Ik denk dat ik eentje weet.
Zeg maar.
Scooter Brown.
Als ik een voorbeeld zou moeten noemen, is het wel
De grootste manager.
Ja.
Wie heeft die allemaal? Hij heeft Justin.
Justin Bieber, Ariana Grande, J Balvin.
Dat wist ik niet, man. Heeft hij J Balvin?
Kanye heeft een tijdje gedaan. Ja, man.
Dat wist ik niet,
bro, hij koopt masters op van artiesten.
Ja, kijk, dat wist ik.
Maar dat is niet
hard. Zou je dat ook doen?
Maar dat is niet per se, dat is niet per se hard, man.
Nee, dat
jawel,
hij heeft dingen, toch?
Taylor Swift. Ja, maar dat was een soort.
Hij is in een gek verhaal met Taylor Swift. Zijn kinderen worden helemaal bedreigd en shit. Had hij uit zijn post gedaan. Mm-hmm. Het kan ook een soort marketing tool zijn om zichzelf zijn actie iets minder heavy te maken. Ja, maar
dat slim
het, gewoon dat is niet helemaal tof om te doen als manager. Want je wil dan zeggen dat je je eigen artiesten volledig beschermt, maar de rechten van een andere artiest die niet bij jou zit, gewoon totaal niks boeit, zeg maar.
Ja,
dan val je in mijn optiek een beetje door de man. Maar als ik een... Het gaat nu dan heel raar klinken, maar als ik een voorbeeld zou moeten noemen, dan is hij het. Omdat ik het gewoon hard vind, want hij is gewoon een super jonge guy. Heeft best wel een soort van management ook wel een...
Ja, man.
Ja, ik zie je dat zeggen. Ja, maar dat is niet zo lang.
Maar het is nog steeds lijp.
Maar nog veel meer, man. Nog meer, echt grote heavy namen, zeg maar.
Ariana Grande, J Balvin, Justin Bieber. Hij doet inderdaad shit voor Kanye. Ik weet niet precies of hij dat dan...
Maar Justin Bieber was een...
Ja, zij was zijn...
Doorbraak.
Ja, oké. Okay. Ja.
Dat vind ik hard. Alleen, ik heb niet echt als manager een idool of zo, weet je wel.
Je kijkt gewoon van, shit. Ja. Dat is wel mijn... En je redelijk veel parallellen, weet je. Je hebt ook grote namen in een bepaalde scene, zeg maar. Dus,
ja.
En het gezicht van zijn.
En ik sta wel ervoor open om gewoon van anderen dat soort grootmachten daar te leren, zeg maar. Gewoon van hoe pakken zij dingen aan. Alleen, in die end moet je gewoon accepteren dat jij in een andere industrie zit, in een ander land. En je moet, als je hier de beste wil worden, dan moet je hier gewoon je eigen ding doen. Je kan niet alles afkijken vanuit Amerika of zo.
Wat doe je aan je eigen branding? Want... Als iemand, zeg maar nu, Nathan Moscovici is zijn naam heeft, is wel interessant voor mensen om te zien. Dus van,
Het is natuurlijk een beetje raar om te zeggen, terwijl ik hier letterlijk in een interview zit. Maar ik ben juist heel waakzaam met mezelf op de voorgrond te laten treden. Maar dit vind ik hard, omdat het gaat over werk en het is in de industrie. Mm-hmm. Maar ik heb bijvoorbeeld ook wel eens aanvragen gekregen van echt gewoon glossies en gewoon... Wat zijn je 10 lievelingsgerechten? En je denkt, misschien moet je dit met een van de artiesten doen.
Ja.
Maar mijn eigen branding, dat is op zich wel een interessante vraag. Want ik heb hoe bijvoorbeeld Spek dat wel from scratch heeft gedaan. Omdat ik dus echt zelf ben begonnen zonder te weten hoe je een bedrijf runt, ben ik ook begonnen door gewoon mezelf alleen maar een Instagram te geven. En alleen maar dus in de bio's van de artiesten te zetten. Mm-hmm. En eigenlijk is dat nu meer een soort van beetje een soort trademark ding geworden. Terwijl het eigenlijk logisch is dat je je bedrijf promoot.
Ja.
Alleen daar ben ik gewoon denk ik te laat mee begonnen. En ik vind het op zich ook wel hard, want het straalt een beetje vertrouwen uit. En ja, ook wel een beetje individualisme of zo. Ja. Dat je, want ik wil niet per se een soort van een megatoren of de allergrootste worden op basis van aantallen artiesten. Ik wil liever gewoon dat je ooit de beste wordt omdat je gewoon de juiste kwaliteit levert.
Ja.
Wat niet wil zeggen dat er gewoon groeimogelijkheden zijn, maar dus ja, het wordt minder corporate daardoor. Alleen dat is eigenlijk een beetje sukkelig zo gegaan.
Ja, maar je achternaam is ook een brand op zich, toch? Ik bedoel, Moscovici is wel zo een soort van... Ja, maar is gewoon dat, lauw om te zeggen.
Ja, maar is dat positief voor positief, veel mensen of negatief?
Positief, want het is...
Ja, vanuit jou waarvoor thanks. Alleen ik weet niet per se of dat altijd heel...
Ik denk het wel, man. Zo van... Nee, they get the job done.
Zeg maar, de oudere mensen die er echt bezig mee waren met de zaak, zo denken wel een beetje van... Wij jongens zijn gewoon, ja, hard, maar... Ik denk de mensen die er bewust mee bezig waren, kijken anders naar de achternaam dan hoe wij het doen. Dat denk ik, hè?
Ja,
kan wel.
En ik heb ook gewoon juist gewoon ook als doel gehad, oké, ik weet je ook wel ook echt. Ik wilde nooit als zoontje van worden gezien. En in zoverre heb ik ook heel erg gewoon getracht van ik wil mijn eigen achternaam gewoon een eigen lading geven door dat ik nu dit doe. Met alles wat mijn vader heel tof heeft opgebouwd. Mm. Je wil gewoon hoe dan ook, of het nou positief of negatief wordt gezien, wil je gewoon jezelf zijn. Ja. Dus je wil niet gewoon... Heel veel mensen dachten ook initieel dat ik dus hier soort in me gerold door mijn vader of zo. En ik snap ook dat mensen dat denken of dachten, maar dat is totaal niet zo. Wat ik al heb verteld, ik ben gestart toen ik in principe... We hadden niks toen, zeg maar. Ja. En het is ook niet zo dat mijn vader allemaal ex-cliënten, dus gewoon krimis, naar mij door had zien dat ik daar een soort rapcarrière van ging maken.
Maar heb je wel voordelen / of nadelen gehad aan je achternaam in het begin?
In beginsel merkte ik dat, en dat kan je dus wel zien als positief, maar dat mensen een beetje soort bang waren waar ik mee moest onderhandelen. Mm. Ja, zo van gewoon, weet je wel, gewoon een naam met lading. En als het gaat om iets juridisch. Mm. En je legt niet gelijk de link dat het niks te maken heeft met strafrecht. Maar gewoon dan denken ze, oké, weet je wel. Dus dat heeft mij wel toen geholpen. Maar er waren ook wel echt gewoon. Het heeft ook wel echt een soort tegengewerkt in de vorm van dat mensen dus allemaal vooroordelen klaar hadden, weet je wel.
Ja.
Dus,
heb je een vinkje op Instagram?
Ja.
Manager met vinkje.
Ja, maar
serieus, een manager.
Maar dan moet ik wel zeggen dat ik dat gewoon dat kan ik gewoon fixen voor mij en de talenten, zeg maar. Oh, ja.
Je kan ook voor mij fixen?
Je moet een x-aantal artikels of interviews online hebben staan. Mm. Dus jij hebt dat zeker door dit platform en dergelijke. Dus dan kan je.
We got the plug.
Ja.
Ja, man.
Er moet wel een beetje voor worden betaald, niet aan mij.
Bro, maar ik stel het doezel.
Ja, maar dit ken ik ook. Ja. Dit kan ik ook weer fixen.
Bro!
Nee, ja, maar bro, het is gewoon betalen.
Maar hij zegt mij nu ook, ik voelde me helemaal hard.
Ja, ja maar je was helemaal shy. Ja, maar bro.
Ik kan dat ook.
Dit kan ik ook fixen, maar het is wel een prijsje.
Wat is het prijsje?
Ik durf het niet zo 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké,
ja, ik durf het niet, maar het is wel een prijsje.
Leg het, man. Desnoods betaalt vader, snap je?
Andere vraag.
Hoe gaat het eigenlijk met je vader?
Goed. Lief dat je het vraagt. Nu wel gewoon echt gewoon goed. En hij is gewoon echt een hele emotioneel, positief zin, blije opa geworden. Mm-hmm. Dus hij is gewoon de hele tijd nu... Hij had me al verteld dat als je kinderen hebt, je dus gewoon snapt dat alles te relativeren is, zeg maar. Weet hem even diepe zijding. Mm-hmm. Dat vroeg ik aan hem toen het zo slecht met hem ging destijds. Van hoe overleef je dit? Toen zei hij van, nou, als je ooit zelf kinderen hebt, dan... Het is wel heel mooi om op relatief jonge leeftijd, ik ben 26, ook een jonge opa voort te brengen, zeg maar.
Ja. En, is het eerste kleinkind?
Ja.
Oh, so, nice. Ja,
dus,
nice.
Dus hij is helemaal, elke dag zoekt hij foto's door, zoals elke wat oudere mannen doet, die hij al van mij heeft gehad. Zoekt hij dan terug, weet je wel.
Ja.
Elke dag, dezelfde foto.
Ja, ja.
Zeg ik, ja, top, top. Maar gewoon, hij is gewoon blij.
Binnenkort maakt die collages.
Hoe kreeg je aan het begin dat je zei van, pa, ik ga me bezighouden met artist management. Dacht ik niet van, wat?
Dat is op zich wel grappig. Ik weet niet meer zo goed hoe ze erop reageerde, maar het was echt op een punt dat ik dus net een half jaar was begonnen met studeren. En ik zei van, ja, weet je, dat is echt niet te combineren. Ik zag natuurlijk al die smoesen dat ik niet, gewoon mocht stoppen met die studie. Mm-hmm. Ik had niet eens mijn propenduizen gehad. Dat ging echt helemaal niet goed. En toen heb ik volgens mij ooit, toen het echt serieus werd en ik ook echt wilde stoppen met studie, dus had ik volgens mij, was ik al met Manuel ook aan het werken en met Sigrid. Dat was wel echt wel fulltime job. Mm-hmm. Toen heb ik volgens mij een contractje opgesteld, wat ik dan zeg maar vanuit mezelf en wat zij ook moesten ondertekenen, waarin ik garandeer dat als ik binnen nu en 3 jaar niet voor mezelf kan zorgen, mm-hmm, en dus financiële middelen binnenhaal, dan garandeer ik dat ik weer opnieuw ga studeren.
Zo.
En dat, ja, maar een beetje als een soort grappige tool.
Ja.
En dat gaf ik toen aan. En dat wilde ik ook echt zeg maar, door ze laten tekenen, omdat ik me heel erg bezwaard voelde. Mm-hmm. Zo van, oké, word ik dan die zoon die niet gaat studeren en zo. En toen moesten ze alleen maar zo hard lachen. En mijn vader was ontroerd van dat hij het gewoon slim vond. Mm-hmm. Dat hij gewoon zei, oké, ga het maar proberen. En daarnaast eigenlijk alleen maar positieve, ze hebben het gewoon gegund en gewoon vertrouwen in me gehad. Maar natuurlijk waren ze in het begin zo sceptisch.
Ja.
Want je zegt dus als soort van coter van, ik word artiestenmanager en weet je wel, dit is helemaal het. En ga het eerst maar eens doen.
Want in hoeveel tijd kon je een beetje kon je er een beetje van leven? Of dacht je van, oké, nu gaat het volgens mij wel echt.
In het begin kostte het letterlijk geld, omdat ik toen gewoon mensen aan het vervoeren was en gewoon zelf die tank kostte, maar kwam nog niet iets binnen of zo. En was ik wel een soort proefperiode. En ik denk dat wanneer ik er echt van kon leven, want ik had eerst dus, ik leende nog stiekem vol bij Duo, bij die studie die ik niet meer deed, zeg maar. Ik hoop niet dat het wordt. Maar gewoon toen ik dat echt gewoon kon stoppen en dus gewoon mezelf kon onderhouden, ik denk dat wel wel zeker 2 jaar heeft gekost of zo. Zoiets, ja.
Ja, mensen, het duurt even.
Ik bedoel, best wel kort eigenlijk.
Nou ja, als je na 1,5 jaar stopt, maak je het niet mee. Snap
je?
Ja, maar ik heb het ook over echt zelf onderhouden. Hè? Dus ik heb het niet over dat je überhaupt geld over had om schoenen te gaan kopen. Zeg maar gewoon echt gewoon om soort van. Het was toen echt gewoon een soort studentenbaan. En het is sowieso wisselvallig. Hè?
Ja.
Want je werkt met een management fee. Je hebt geen zekerheid. Terwijl je dus wel, ook nu, dus mensen in dienst hebt die niet fluctueren op management fee. Ja. Dus jouw vaste lasten zijn gewoon elke maand hetzelfde. En die zijn niet mals. En je hebt een kantoor en allemaal dat soort zaken. En af en toe, tenminste, ik werk er zo met het, als ik een jurist wil inhuren, dat ik die meestal gewoon zelf wil betalen. Dat is gewoon een service die ik wil bieden. Ga ik niet doorlasten aan de artiest. Maar als het gewoon januari is en de hele muziekindustrie is even lekker op vakantie, reken maar dat er minder binnenkomt dan dat eruit gaat. Dus het is altijd, het is sowieso
heel moeilijk vooraf boekhouden.
Ja,
het is niet een product wat je gewoon even over de toonbank gooit.
Totaal
niet. Van, je krijgt of de ene keer echt de bag en de andere keer is er van, de onderhandelingen lukken niet echt of zo. En dan is het even stil.
Ja, en je moet dus ook het echt hebben van bijvoorbeeld grote deals, dat je weet, oké, ik kan dit uitgesmeerd over de maanden. Ja,
precies.
Kan ik zelfs, al zou er niks gebeuren, kan ik in ieder geval mijn mensen betalen. Weet je, gewoon dat soort shit is wel bij een management company de gang van zaken. Maar het houdt het wel spannend.
Dus een soort ondernemerstrick dan. Je smeert het uit, zeg maar. Je gooit het allemaal omheen op één hoop, bij wijze van spreken. En je verdeelt het, zodat je een soort van vooraf kan boekhouden van, oké, dit wordt mijn.
Ja.
Oké. Okay.
Ja, nou kijk, ik denk dat geen enkele ondernemer er goed aan doet om al zijn omzet in één keer uit te geven.
Nee, maar als je een product verkoopt, dan kan je dat een soort van, is makkelijker winst, verlies, omzet.
Exact, gewoon inkopen. En weet je wel, hier is het gewoon zo van, je bent geheel afhankelijk van het succes van jouw artiesten. Wat het ook heel mooi maakt, zeg maar, want
als jij niet rent, dan gebeurt er ook niks.
Exact.
Aan de andere kant.
Ja. Exact, en als jij en de artiest 3 jaar lang niks verdienen, wordt er niks verdiend. En als dan opeens het helemaal ontploft, dan verdien je samen. Dat vind ik wel, dat draagt heel erg bij aan dat soort vriendschappelijke wat manager en artiest in mijn optiek moeten hebben, zeg maar.
Okay.
Je doet het echt samen.
Heb je nog andere inkomsten buiten management?
Ik heb Taylor Swift's dingen, mastering. Nee.
Waar ben je met andere dingen bezig?
Ik hou me altijd met andere dingen bezig. Mm-hmm. En ik onderneem ook. Ik doe met Jorik veel dingen.
Ben je succesvol ondernemer of onderneem je?
Ja, wanneer ga je jezelf succesvol noemen?
Ja, ja. Wanneer voel je
jezelf onderneemzaam met kleine, bedoel je dat merk Jorik bijvoorbeeld? Hebben jullie dat samen gedaan? Of is dat...
Ik zit daar wel operationeel in, okay. Ja. En kijk, hoe je het moet zien is niet per se dat ik dat alleen met Jorik wil. Alleen Jorik is de eerste die... Wat zo'n dat grote kan. Naam is, ja. Dat er gewoon zoveel opportunities logisch. Zijn... dat we gewoon denken, we moeten doorondernemen. Mm-hmm. En hij is ook heel erg gewoon ervan bewust... dat de levensduur van een muzikant is gewoon heel beperkt. Ja. Of je nou een all-time superster team bent, zoals de jeugd, zeg maar... dan nog is het gewoon 10, misschien 12, 15 jaar als je het helemaal kan uitwringen. Kijk, Marco Borsato, die heeft het gewoon perfect gedaan. Die kan zijn hele leven lang shows zien. Maar gewoon de gemiddelde artiest, ook supersterren... die moeten er gewoon rekening mee houden. En ik vind dat ook een taak van mezelf als manager... om daarover na te denken. Want je bent niet... althans, je wil niet die manager zijn die... als het goed gaat, heel leuk. En daarnaast, oké, on to the next one. Nee, ik wil dat de artiesten waar ik mee werk... ook echt ondernemen. En dat houdt niet dat ik dan zelf altijd eis van... ik wil meedoen. Ja. Maar ik praat dan gewoon op een... leuke manier van... joh, zou je er wat aan hebben als ik zakelijk... want jij bent creatief... hier met jou instap en... bij Jorik doen we dat nu met een aantal dingen. Mm-hmm. En dat werkt perfect, want hij is het gezicht, hij promoot zaken. Maar verder wil hij ook niet zeg maar, zich bezig hoeven houden met allemaal zakelijke structuur. Beetje hetzelfde als met artiestmanagement. Nou, dan kan je wel ook samen onderneming starten.
Hoe kijk je nu bijvoorbeeld naar een huidige situatie van Kleine... dat zijn muziek voorheen, bijvoorbeeld zijn album alleen... staat volgens mij nog steeds in de top 30 of 40 van de charts.
Ja, dat is bizar.
Maar dat wordt zijn laatste singles niet per se zo goed doen als voorheen. Is het dan gelijk crisis in de tent? Hoe kijk je er op dit moment naar?
Nou ja, ten eerste doen ze het wel even goed als voorheen. Want ze gaan nog steeds allemaal platina, dubbel platina. Maar het is gewoon dat het de hele tendens van urban nu... Het is gewoon een natuurlijke werking dat muziek na een tijdje weer een stroming een beetje verzadigt.
Ja. Ja.
Dus het is niet zo dat gewoon zijn nummers... gaan alsnog bizar.
Ja.
Alleen het is minder van, wow, kijk wat er is gebeurd. Omdat het een beetje gewend zijn.
Ja.
En gelukkig... zie ik dat bij alle artiesten een beetje zo is. Ook gewoon van zijn kaliber. Yeah. En daarnaast hebben wij ook een keuze gemaakt... om nu een aantal echt trappy tunes uit te brengen. Mm-hmm. Dat zijn ook niet grote singles. Juist omdat we bij dit album wat eraan gaat komen... er gaat een album aankomen... ook heel erg een soort commerciëlere, meer poppy kant op gaan.
Dit is wat jullie willen toch...
Nou ja, nou kijk, als je kijkt naar wat Verleden Tijd heeft gedaan, dat is bizar. Ja. En, maar ik weet gewoon dat je niet de fout moet maken. Ik zal geen oude rappers noemen die er in de fout zijn gegaan. Als jij te snel Hilversum gaat, zo noem ik het, zeg maar. Ja, ja. Dan verlies je hele achterban en dan prikken ze door je heen. Wat in mijn optiek gewoon heel hard is als jij op een plaat en allemaal gewoon trappy, harde rap uitbrengt, waarop mensen kunnen zien, je kan nog steeds heel gek rappen. Mm-hmm. En dat je dus die echte hip-hop fan blijft... bedienen, maar dus niet bang bent om daarna gewoon een gek radionummer te doen.
Met Marco Borsato en John Newbank.
Nou ja, noem er maar eens een, weet je wel. Gewoon, dat zou allemaal gewoon kunnen.
Ja.
En wij hebben dus nu gewoon, althans Jorik heeft dus nu gewoon een aantal echte hip-hop, weet je, af en toe achtige tracks uitgebracht, om het gewoon weer een beetje op gang te krijgen. Maar dit waren ook niet onze soort van aims van... oh, dat worden gekke hits, dat zeggen we sowieso nooit.
Want
dan jinx je het.
Nou, die laatste tune was wel een soort van...
Die met Samsung bedoel je?
Ja.
Samsung?
Ja.
Okay.
Nee, gewoon die meer afro-influence.
Oh, ja, ja.
Afro?
Ja.
Nee, afro? Nee.
Ja, gewoon...
Ik snap wat je bedoelt. Het is geen af en toe. Zeg maar. Gewoon maar,
met die gekke clip.
Ja, is dat.
Oh, maar dat is een... ik denk een soort van tussendoortje. Als je gewoon die trap en wat er dan aan gaat komen. Ja. En dat was ook een campagne ding.
Maar zie je dus dat die streamaantallen hetzelfde zijn? Alleen dat er meer gestreamd wordt in het algemeen. Waardoor het niet meer per se de gigantische nummer 1 hit is, zeg maar. Bedoel je dat meer? Dat...
Nou ja, kijk, een nummer 1 hit is gewoon via sites als Dutch Charts. Dat komt gewoon omdat de een trapt de ander er telkens vanaf.
Ja.
Omdat het zo erg veel wordt beluisterd. Maar je merkt wel dat gewoon urban... Ja, wat is urban, weet je wel? Dat het eventjes zo gaat. Wat helemaal niet raar is, want dit is gewoon muziek. En dat is alleen maar interessant voor de artiesten die daarvoor openstaan... om gewoon na te denken over dat je weer een nieuwe stijl gaat aanpassen... en dat je in ieder geval niet in die soort sleur komt. Dat je daarin blijft hangen en niet meer de ruimte krijgt... om eruit te komen met nieuwe muziek. Dus het is sowieso goed dat het een bewegend ding is. En ja, dit, ik denk dat jullie dit ook zien. Gewoon, Urban was afgelopen 3 jaar zo bizar ontploft. Het is heel normaal dat dat na een tijdje dat de luisteraar dingen hetzelfde gaan vinden. Want je hebt heel veel artiesten die gaan nadoen wat er hip is. Ja. Dus ja, gewoon daar ontstaan A, nieuwe artiesten uit en B, nieuwe muziek. Maar dit genre, en zeker als het iets meer populair wordt, poppy, ja, dat zal altijd blijven.
Ja, true. True. En ik denk dat het meer oudere mensen zijn gaan streamen, voor mijn gevoel.
Ja, true.
Ja, denk ook, ja.
Dat het een best wel grote factor is.
Het is niet meer was alleen
echt
een soort.
Ja, precies. Ja, ja, en dat zag je wel echt in de charts op een gegeven moment. Dat echt gewoon...
Ja, man.
Nee, grappig. Raccoon wordt gestreamd ook.
Marco van Sato is weer back. Je ziet het.
Ja, hij pakt streampjes aan.
Is dat wel gek? Ja, ja. Interview met Fernando.
Ja, ja, ik zag, ja, dat vond ik heel hard.
Hard.
Ja,
heel hard.
Van allebei. Gewoon, ja, ik wil dat ook echt gaan kijken.
Ja. Ja, ik moet hem ook nog zien, man.
Shout-out Fernando.
Dus Marco, als je dit ziet...
Shout-out.
Hier kan je ook komen.
Nee. Ja, ik wil shit, nu weet ik zijn naam niet meer.
Youbank?
Nee.
Moet je wel zijn naam weten, bro.
Guus Meeuwis. Guus Meeuwis is volgens mij nog wel even...
Ja, als ik een pinkie had, had ik hem wel gedm'd, maar...
Doe even een oproep, gewoon.
Ja, toch. Armin, lekker.
Ik ben zo bang om deze te doen.
Guus.
Nee, je gaat al fout.
Oh, je gaat ook gewoon met de zachte gene.
Ja, ik probeer me aan te passen.
Ga door, bro. Je weet niet of hij dit ziet.
Guus, luister. Marco is bij Fernando geweest. Ja. En als jij ook, weet je, wil tappen in de youth. Gewoon jongeren wil bereiken. Ja, smaakmakers. De early adapters.
Mm-hmm.
Zie die stoel daar? Je bent van harte welkom.
Ja, man.
Ja. Maar dat... niet alleen om bij de youth in de smaak te gaan.
Want hij was naar je concert.
Inderdaad. Hey, het was
je muziek is ook goed, trouwens.
Super hard. Ja. En we zouden het gewoon super tof vinden.
Oh ja, dat ook.
Muziek is goed.
Ja, alles nemen.
Niks om aan te merken.
Guus zou hard zijn. Maar Marco, je bent ook hartstikke welkom. Youbank ook, man. Let's get it.
En Youbank is interessant, hè?
Dat is heel hard. Het is ook echt leuk om zijn verhaal te horen over... Ja.
Ik speel wel Bali met hem, man. Ik kan hem wel checken, je weet toch.
Ha! Meld dings. Kan gewoon. Maar mag.
Naar KNVB artiesten elftal. You know
what. Ja, is je daarin?
Ja,
de hardste.
Nee, ja, maar je moet Youbank even checken.
Ik weet niet, man.
Voetbal-wise ben ik ook wel benieuwd naar.
Ik weet niet, man. Er zijn wel een paar...
Oké, bij wie dacht je van... Hé, je bent beter dan ik dacht, man.
Nee, maar kijk, ik heb niet echt kunnen zien. Ik heb niet echt kunnen zien, man.
Bro, als je in het veld bent, dan zie je toch van... Hé, jouw aanname is wel uitstekend. Wow, jij kan echt richten. Jij
nee,
kan echt...
want we hebben niet echt een partij gespeeld, snap je?
Ik heb gezien dat jullie een partij spelen.
Ja, maar niet echt. Dus het was niet echt... Juva kan wel een balletje trappen. Okay. Bas Muis kan wel een balletje trappen.
Hoe voetbalt Humberto?
Sorry?
Hoe voetbalt Humberto?
Aardig. Aardig voor zijn leeftijd. Yeah. Die man... He got game.
Van Vels is wel snel, man.
Rob?
Ik zag een filmpje. Ja.
Oh, ik weet niet.
Ik zag een filmpje. Hij ging wel...
Ja, wat?
Lijp.
Ja,
wie had de mooiste auto dan?
Hey, Youbank, man.
Youbank wil ik je hebben.
Ja, ja, auto.
Is ook een beetje Messine, hit producer.
Aston Martin, man.
Aston Martin, hele gekke.
Zo, wat voor auto rij jij?
Ik reed heel erg lang in zo'n bierowagentje. Kennen jullie dat?
Ja.
Na een tijdje werd dat...
Ik wilde die ook tot ik zag dat het kapot duur is. Maar geveegd.
Kapot duur? Valt dan mee?
Hey broer, 13.000 is veel, man.
Ja, maar je kan gewoon leasen.
Oh, ik dacht
klopt, maar leasen doen
maar
niet
Maar het is nog heel duur voor wat het is.
Ja man.
Maar ik heb er wel met 3 jaar met heel veel plezier gewoon door de stad gecruised. Maar ja, toen dan word je vader.
Ja.
Ik ben niet zo'n kinder, zit je daar. Dus ik rij nu auto, ja.
Hij heeft nog steeds niet gezegd welke.
Ja, nee, maar ik ga hem als hij niet wil zeggen, dan zeggen welke Mercedes.
Geen Mercedes.
Oh, BMW.
Nee.
Gaat maar.
Oh, Bentley.
Nee, joh. Bro, Jesus.
Wow. Oké. Okay.
Audi. Nee, je bent een Audi persoon. Audi.
Nee.
Geen Volkswagen?
Het is een merk wat je sowieso kent, maar het is niet in die van die je sowieso eruit zou gooien in één keer.
Jaguar.
Ja.
Oh, die hoge?
Ja.
Oh, die is wel een mooie, man.
Die kleine hoge.
Hey, ik wil ook gaan leasen, man. Ik ga ook leasen, man.
Ja, man. Zonder geluid.
Wat ballen, man. Fuck it.
Ja,
bro, van ballen, gap.
Jawel, man.
Waarom wil je ballen?
Ik word gestreden, vriend.
Ja, man. Ik ga voor mijn rijbewijs.
Ik wil door mijn oude wijk rijden, vriend. Dat is echt...
Maar met welke auto? Welke auto wil je rijden?
Tesla.
Tesla?
Ja, wow, had ik Tesla, niet zien aankomen.
Hey bro,
maar dan ik hou van Tesla.
Niet die nieuwe, toch? Die truck.
Cybertruck vind ik prachtig, man.
Wat?
Nee. Die vind ik prachtig, man.
Jij bent gek, man.
Nee.
Weet je waarom? Het gaat... Compleet tegen alle autodesignwetten
in. Ik dacht, dit is de marketingstunt van de eeuw. Ik dacht gewoon, April Fools.
Shit. Ja.
Dacht ik ook.
Met die ruit.
Ja, nee, dude, ja dat, nee, is nee,
dat, die is, wagen. Dat is expres.
Ja.
Die wagen.
Ook, tuurlijk. Het
nee, maar ze gaan die auto echt uitbrengen, volgens mij. Hè?
Ja.
Nee, maar ik dacht marketingstunt.
Heb je van binnen gezien? Het lijkt net een botsauto.
Niet gezien.
Het is een half stuur. Normaal, elk auto, het gaat tegen alle autodesigns in. Een normaal autostuur is rond. Maar dat is gewoon een soort game-achtig iets. Je hebt één tab en voor de rest is het allemaal een soort robot design van binnen. Maar weet je hoe fucking hard
dat
is?
Dat ene met die ruit, dat was echt een supergoed.
Tesla is echt sowieso een ouder persoon. Is voor oudere mensen.
Ja, man.
Is het juist voor vooruitstrevende mensen, vriend?
Ja, vooruitstrevende ouderen. Dat
ja, man. Ja.
I got all soul, man.
Wat zou juist eerste auto?
Maar ik vind het wel heel hard als
eerste
je
auto. Ja, wat zou juist eerste Tesla, auto kiezen als je zeg maar nog geen auto had?
Maar heb ik geld of heb ik geen geld? Nee, ja, dan neem je een andere eerste auto.
Laat me nadenken, laat me nadenken. Laat me na 30.000 per jaar.
30.000 per jaar.
En je kan gewoon leasen?
Leasen.
Ja, je kan leasen.
Maar je kan een goede auto ook leasen.
Oké, okay, 30.000 euro.
Ik zou niet naar hem gaan. Ik zou dan gewoon een Golf 6 of zo.
Huh, Golf 6?
Nee, maar dat moet je juist 7, niet 7, doen. 7, want dat is zo'n basic auto, die rijdt iedereen.
Nee, maar dat maakt niet uit.
Nou, of een mooie Peugeot of zo.
Ja, ik vind Japanse auto's hard.
Peugeot heeft heel mooie auto's.
Die nieuwe Ford Focus is...
Ford? Nee, man.
Hé, hey, luister, maar heb je die Ford, die nieuwe Ford Focus gezien?
Ford.
Ja, nee, omdat...
Omdat we even een autopodcast zijn, dat doen we ook.
Ja, we doen gewoon alles dan.
Moet
dat
even
sowieso.
Kijken.
Nada, ik heb een mooie vraag voor jou. Ik heb een mooie vraag voor jou. Oké, jij hebt Comfort Talkshow wel eens gezien, je zit er nu ook. Wat zouden wij extra kunnen doen? Of beter kunnen doen, of nog meer kunnen doen? Of iets wat wij niet zien of hebben gezien waarvan jij denkt van als jullie dit ook nog zouden doen, jongen.
Manage ons even, dit is even een naamobsessie.
Ja. Nou sowieso, het is nog niet te beluisteren als podcast op Spotify en zo, toch? Zeg maar, het is echt, of wel? Ja. Ja, dat wist ik niet. Ik kijk het echt alleen maar gewoon op YouTube.
Oké. Okay. Oh, okay.
Ja. Een van de beste socials, maar
ja, wel?
In ons segment, de muziekpodcast, zijn we... Ja. Ja. Ja, voorheen focussen we heel erg aan. Nu ga ik die sales talk weer doen, man. Hallo.
Voor ons segment... Oké, maar hard. Want als dat niet zo was, dan zou ik dat... Want ik zie gewoon, zeg maar... Dat is zo bizar aan het groeien, zeg maar.
Ja. Ja. Ja,
ik luister nooit podcast op mijn... Ik check gewoon al die YouTube-dingen. Mm-hmm. Ja. Ik doe het, zeg maar, split. En dan doe ik mijn mails, no joke. Ja, ja. En dan split YouTube en dan te kijken ze.
Nou, ik maar, wil dus vertellen... Dat we een tijdje echt daarop focussen. Dat we volledige afleveringen achter een slotje deden. En dat als je het echt volledig wilde checken... Dan moest het via Spotify geluisterd worden. Maar dat ging... Dat mensen willen het beeld zien. En ik vond
maar
ook,
waarom wou je dat?
Omdat ik die YouTube die game niet per se...
Ook gevraagd.
En ik heb het jullie ook uitgelegd.
Oké.
Okay, ja.
Ik wil niet per se in de YouTube-wereld gaan battelen, zeg maar in die podcast-wereld. Dus ik wil het volledig... verkopen.
Maar waarom, als je zo'n mooie studio hebt,
dat was het dus.
Ga je dat niet doen. Kijk, als je in een of andere soort crackpand zit, dan moet je lekker audio gaan doen. Alleen, gewoon als je ook, zeg maar, want ik denk dat niet elke podcast interviewer ook capabel is om voor de camera iets te doen. Dat is ook echt zo, zeg maar.
Ja.
Sterker nog, niet dat ik dacht dat zij het niet was, maar bijvoorbeeld Monica, die is volgens mij echt overgestapt naar echt alleen maar geluid. Nou, dat zal wel een reden voor haar zijn. Nou, anyway. Maar hoe ga je hier mee groeien? Dat is toch gewoon steeds grotere gasten uitnodigen en steeds breder platform. Kijk, jullie checkten mij van, oké, we vinden het interessant, wat ik heel dope vind, om ook mensen behind the scene in de industrie nu te gaan uitnodigen dit seizoen. Daarom zit ik volgens mij ook hier. Ja. Want voorheen was het wel echt veelal gewoon bekende gezichten. Ik denk dat de volgende stap is dat je gewoon buiten deze industrie gaat kijken, toch? Ja. Want het gaat er in de plaats omdat jullie gewoon goede vragen hebben en een interessant gesprek op gang brengen. En dat is alleen maar interessant voor jullie als dat mensen zijn die je nog niet heel erg kent, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat is gewoon een kwestie van gewoon steeds grotere namen inviten. Net als Joe Rogan na een tijdje met onze Tesla-guy...
Ja,
hoe heet hij nou?
Elon Musk.
Ja, en dan uiteraard marketing helpt wel mee als je iets illegaals doet. Tenminste, in Amerika illegaal, dat je... Die gingen smoken samen.
Ja.
Nou, hier gaat het niet heel heavy. Maar je moet gewoon dat soort dingen. En grote namen.
Ja.
Hij is te vooruitstrevend.
Ja, hij is super vooruitstrevend, man. Tesla guy. Ja.
Hoe ga je anders?
Nee, wie is buiten? Wie zou jij aanraden om uit te nodigen?
Maar welke genres buiten deze industrie vinden jullie überhaupt interessant om het verhaal van een aantal?
Want iedereens verhaal kan interessant zijn als zij het goed hebben gedaan.
Ik zou sowieso elk seizoen werken, los van vaste gasten, met gewoon een aantal personen die dan door iets heel random actueels in het nieuws zijn gekomen. Weet je, om gewoon, want dan word je ook dus actueel beluisterd. Nee. En dan gaan mensen zoeken naar die naam in je YouTube tag, zeg maar. Ja, maar ik
Ik snap wat je bedoelt. Ja.
Ik
ja,
heb er niet. Ja. Zeg maar, en dan wel eens nog grote namen, hè? Dus niet ja, soort ja, van random. Maar goed, ja, ik weet dus niet nu of hier iets. En ik zou ook niet allemaal politiek georiënteerd. Daar ben ik heel moe van. Ja. En daar is ook wel, denk ik, wel genoeg van.
Alles behalve Temptation Island en Ex on the Beach.
Ja, ja, precies. Dat is ook te makkelijk om views mee te pakken. Mm-hmm. Ja, lastig. Ik zou gewoon, dan blijven we dus wel in deze industrie, maar ik zou gewoon alles op alles zetten. Ik denk dat het zeker mogelijk is dat als er een soort harde UK rapper naar Nederland komt voor een tour, om die gewoon uit te nodigen. En dat gewoon te fixen.
We zijn een paar keer op dat geweest.
En het was zo dichtbij, maar, ja, maar het is
didn't happen. Niet zo zijn. Wat dan? Messed up managers?
Ja.
Ja.
Wilden ze geld?
Nee.
Maar sorry, waren
ze willen
gewoon
chillen.
Ja. Ja. En fuck chillen, man. We zijn nu op chillen, man. We gaan naar die tourbus. Ik denk, what the fuck doen we hier, man?
Dit was echt
hey, dat was echt random. Ik dacht, sorry, hey, rot op, man.
Een convo on the road is wel hard, zeg maar. Dus,
ja.
Dus dat je naar mensen toe gaat als dat de enige manier is om zo'n grote naam. Dus dat je het gewoon opneemt vanuit een tourbus. Nee. Ja, maar oh, ja, nee, oké. Okay,
John de Mol bij de Talpa headquarters. Mm. Dat is dat ja. Als iedereen mij vraagt wie zou je graag hier willen, zeg ik altijd John de Mol.
Ja.
Ja, is dat je number one?
Ja, man.
Wie is Johnny goed, John?
Nee, John. Want Johnny is Johnny geworden. Door, nou, niet alleen geworden, maar gewoon heeft.
Ja.
Luister,
ja,
hij heeft platform. Hij heeft een super interessant verhaal. En ik weet dat hij dit doet, want ik kwam laatst op een podcast van een best wel jonge guy. Mm-hmm. En die vroeg mij toevallig of ik daar in wilde komen. En ik kende het niet. En ik ging checken. Hele jonge papi. En die heeft gewoon John de Mol en allemaal ziek grote namen gewoon. Dus ik denk gewoon dat als je al helemaal met een professioneel iets als dit gewoon een keer die aanvraag stuurt, een beetje via.
Ja.
Dat ja.
2020. Ja, maar moet gek doen.
John de Mol, man. Ik wil John de Mol, man.
Te gek doen.
John de Mol bij Tapa headquarters. En dat het echt zo'n eentje wordt van 3,5 uur gewoon. Even zo'n special. Dat we gewoon hem van de lijf vragen.
Nee, nee. Bij hem is eerder elevator pitch. Dus gewoon van, oké, you got 30 minutes, zeg maar. Gewoon, weet je wel zo.
Ja.
Oké.
Maar je kan het gewoon met heel veel reclame ertussen. Na 3,5 uur in de stretch.
Ja. We gaan het zien. Komt helemaal goed, man. Ja,
heb je in deze tijd gestrest van mijn telefoon, man? Moet ik niet?
Ja, ik heb denk ik nog nooit zo check je.
Ja,
ik zeg je eerlijk, ik keek al van hij pakt zijn telefoon niet eens één keer om te kijken.
Nee, dude, ik heb hem keurig op flight mode.
Nice.
Oh, je hebt hem op flight? Wow.
Jij bent een legend. Oh,
ik vind ja, echt knap.
Ja, dus ja. Zometeen denk maar niet dat ik hier naar vrij
hoe,
ben.
Hoe kanaliseer je dat? het telefoongebruik, zou dat denk je? Het telefoongebruik. Zoveel informatie door de dag je hersenen laten.
Ja, op de meest neurotische geek manier ooit. En dat is dat ik gewoon elke dag soort van boven naar onder al mijn mails, mijn voicemails afluisteren. Al mijn WhatsApp berichten, al mijn iMessage berichten, al mijn Facebook chat berichten, al mijn DM's. Mm. Allemaal gewoon afga. En net zolang dat ik iedereen die iets naar me heeft gestuurd, of heb beantwoord of iets heb opgeschreven om terug te komen. Gewoon om in ieder geval dat je elke dag altijd op iets reageert.
Door heel de dag door gewoon?
Nee, want zeg maar dat, zeg maar.
Of reserveer je tijd.
Ja, want ik kwam er gaandeweg achter dat je veel meer tijd bezig bent met elke keer tussendoor snel een mailtje beantwoorden. Mm-hmm. Dan gewoon even rustig in de avond alles in één keer af te gaan. Mm. Gek genoeg zit daar een soort van, ja, dat is super noobish conversation. Maar gewoon daar zit een bepaalde structuur in dat je er gewoon veel sneller mee klaar bent. Zo kanaliseer ik het. Gewoon alles afgaan. Gewoon chronologisch. En dingen opschrijven die als ik mensen later moet beantwoorden. Of moet die terugbellen. Ja, gewoon
structuur.
Ja, gewoon structuur is gewoon everything. Maar dat hebben control freaks wel.
Nog, ik heb nog een laatste vraag. Wat is je, welke doelen heb je nog? Of welk doel heb je nog? Voor jezelf? Of met
zelf rappen.
Ik wil zelf gaan rappen en ik ben heel blij dat kan ik niet. Maar mijn doel work-wise zou denk ik gewoon zijn dat ik gewoon door wil gaan met aan het bedrijf bouwen. Wat eigenlijk inhoudt aan de talenten bouwen, zeg maar. En gewoon, daar heb ik niet per se een soort 5-jaren plan voor, wat mensen altijd vragen. Want dat is echt afhankelijk van de talenten. Dus als het met de talenten goed gaat, gaat het ook met mij goed. Alleen, ik ben liever dus bezig met de 5-jaren plannen van de talenten, om het zo te zeggen. Want als je dat dus doet, ben je indirect als manager ook bezig met je eigen company. En ja, waar we het al over hebben gehad, ik zou gewoon het heel vet vinden als de industrie echt klaar is om naar Amerika te gaan. En dat Young Felix een productie maakt voor gewoon een gigantische Amerikaanse artiest. En allemaal dat soort dingen. En dat gaat gewoon gebeuren. Je voelt gewoon dat zeg maar, die industrie daar nu is. En dus ja, gewoon met de allertofste, leukste, beste artiesten samenwerken. Dat is het doel.
Ik heb nog een vraag. En dat is misschien de vervelendste. Van welk talent waarmee je gewerkt hebt en die uiteindelijk weg is gegaan, bouw je het meest?
Er zijn er niet heel veel weggegaan. Eigenlijk omdat ik me best wel ook persoonlijk hecht aan heel veel talenten. Dus het is niet met het, laat dat duidelijk zijn, met het roster waar ik nu mee werk. Maar er zijn wel talenten geweest die nu inmiddels weg zijn, waar ik zakelijk gezien eerder mee had moeten stoppen, zeg maar. Maar omdat ik me dan gewoon hecht en me ook verantwoordelijk voel voor iemand. Maar vanuit de echte keuze van een artiest zelf kan ik me eigenlijk niet echt voor de geest halen. Dat is volgens mij Kit de Blitz geweest.
Die heb je ook
En kijk, ik zal nooit slecht praten over artiesten. Dus ook al zouden ze me hebben genaaid, zou ik het nu ook hier niet zeggen. Alleen, meestal wordt zo'n keuze wel in gemeenschappelijk gesprek gemaakt. En je vindt het natuurlijk als manager alleen maar echt vervelend, los van de emotionele band. Zakelijk gezien, wanneer het een zeer succesvolle artiest is, dat is nog niet gebeurd. Alle artiesten die veel succes hebben, waar ik ooit mee ben begonnen, die zitten nog bij mij. Dus,
zonder contract.
Zonder contract.
Zeg wel echt iets. Ja, ik moest die vraag gewoon stellen, want je weet, ik kan alleen maar mooi weer spelen.
Ik vind een hele. Nou, het was niet soort propaganda. Ik heb
dat zeg ik niet. Maar journalistiek.
Hoogwaardig.
Gewoon, je draagt een bepaalde verantwoordelijkheid om dat ook te vragen.
Nee, maar het is een hele terechte vraag. Alleen het is dus niet echt gebeurd op een manier dat ik er niet achter stond. Tot heden.
Dat ben ik de eerste hoor.
Dan ben ik klaar.
Oh, shit. Doe normaal. Drink.
Doe normaal.
Ja, man. Dat was een leuk gesprek.
Zeker. Heel leuk gesprek. Leerzaam. Thanks for having me.
We zitten even een andere hoek.
Ja, leerzaam. Ja. Je weet toch?
Vanaf wanneer kon je eerste shirt van 5 barkie kopen?
Ik ga niet. Dat moet je maar aan een artiest vragen.
Hi, dit was Comfort voor Talk Show met Nathan. Thanks, Armin. Thanks,
geet
Stefano.
De Moscovici niet, bro.
Bro, jij zou ik het niet zeggen, want hij is Nathan, snap je?
Nee, okay,
hij is Nathan.
Ik vind allebei voor iets te zeggen.
Oké, Nathan Moscovici, a.k.a. Namam. Maar liken, subscriben, commenten en volg ons Instagram.
En laat ons vooral in de reacties weten wie wij, buiten wat jullie de hele tijd zien, buiten onze scene, om het zomaar even te noemen, moeten uitnodigen. En het mag iedereen zijn. Ja, denk man. Breed, vrouw, man. Misschien zeg je
transgender.
Bella Hadid. Transgenders.
Ja, man.
En ja, man. Transgenders, man. We hebben nooit een transgender.
Ja, laat dat volgende keer. En vraag me niet de hele tijd of Lijpen komt. Want het antwoord is hetzelfde. Die man komt wanneer hij wil komen. Okay.
Hij vindt het wel dope, dat heeft hij wel gezegd.
Ja, maar hij heeft de laatste DM gestuurd. Hij zei, soldaat, ik voel jou, je joint me.
Zo, dat was hard.
Hard, man.
Als ik zo had gestaan. Hoe je houdt.
Hij gaat van krijgen. Later. Okay.